aflevering 288 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren.
Yo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Als je wil, laat dan 5 sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We hebben inmiddels meer dan 5000 subscribers. Dus ja, ik zeg, Bert denkt altijd in verdubbelingen. Op naar de 10.000 jongens. Yes. Subscribe, laat een like hier achter. Laat een reactie achter. Doe mee aan de poll op Spotify. Dat zijn allemaal leuke dingen die je kan doen. Vinden wij hartstikke leuk. We lezen alles en we proberen als het nodig is daar ook op te reageren. Je ziet, die hou je voor jezelf. Die vul je nergens in. Let er mee op. Zeker nu met alle ordinals die erbij komen. Waarbij je ook met Bitcoin weer van die Chrome plugins moet gebruiken. Met een wallet waar je je seed in moet vullen. Denk er goed over na. Doe dat niet met je seed waar al je Bitcoin op staat. Maak er even een nieuwe wallet voor aan. Let op scam websites. Let goed op wanneer je toegang geeft tot je wallet. En laat je niet hackmaken.nl. Als je je wachtwoorden en dat soort dingen naar een wat hoger niveau wilt tillen. Dan komen we natuurlijk bij een bericht van onze hoofdsponsor aan. Dat is Bitfavo. Dat is de grootste crypto-exchange van Nederland. Waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en kunt bewaren. Bitfavo is natuurlijk al, ja, inmiddels al jarenlang zou je kunnen zeggen, bijna denk ik wel, geregistreerd bij de Nederlandse bank. En wil je dus ook handelen bij Bitfavo? Dat kan, net als ruim 1 miljoen andere klanten. Dan kan je gebruik maken van die lage fees en al die digitale valuta's kopen en verkopen. Naar hartelust in deze bull market, hè Bert, want daar zitten we in. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Dus ga naar bitfavo.nl en maak een accountje aan. Hey, dan doen we even de opening voordat we naar die marktupdate gaan. We gaan het hebben over die prijs, dames en heren. Want oei, 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 wat was het een lekker weekje, jongens. Dit is toch wel weer leuk, hè? Eventjes die groene candles op je telefoon en op je beeldscherm, toch? Ja, ik word er wel weer vrolijk van.
Ja, je kan veel zeggen van deze week, maar niet dat het rustig was. Nee. Dat er niets gebeurde, precies. Dat het niet spannend was.
Precies.
Hey, dat is, en ja, dat zegt wel wat over deze aflevering. Je wordt natuurlijk gewoon genieten weer.
Ja, natuurlijk. We hebben altijd bull of bear. We hebben altijd iets leuks te bespreken. Maar ik moet zeggen, ja, weet je, bear markets are for building, tuurlijk. Dat is leuk, doen we ook, weet je. Lekker rustig, even in de winter slapen.
Het is wel eens lekker weer dat zo'n aflevering zichzelf schrijft.
Ja,
weet je wel?
Precies, ja. Precies. En gewoon even lekker die, ja, weet je, ben je die dopamine, adrenaline. Ik weet niet welke stofjes er allemaal door het lichaam gaan deze week. Maar ik moet zeggen,
dat wil ik ook niet weten bij jou, Bart.
Doe nog maar zo'n weekje, hoor, zou ik zeggen. Doe nog maar zo'n weekje. Ik ga het zo even met Bert over hebben. Ik ben benieuwd, zitten we nou in de bull market, ja of nee? En vragen in die lijn. Ik had vorige week, ja, we hadden even niet nagedacht. Of ja, soms in de aflevering komt er geen poll naar voren. Dus dan verzin ik er zelf eentje. En ik ben erachter, jongens. Mijn vangnet qua polls is gewoon vragen over hardware wallets. Daar krijgen we mega veel stemmen op. Iedereen vindt het leuk. En het is gewoon best interessant om dat te vragen.
Ja, ik moet zeggen, ik had vorige week natuurlijk ook even streng toegesproken. Hè? Van jongens, kom op, even stemmen.
Ja, precies.
Even
dat is
stemmen.
Waar, dat is waar. En die twee dingen samen is denk ik de magische combinatie. Ja,
dus hou dat erin, jongens. Ik ben echt heel blij. Bijna 300 stemmen gewoon.
Ja, bijna 300 stemmen. 200, nice. Uiteindelijk zijn het er 293 geworden.
Oh, mensen hun stem weer teruggetrokken dan?
Nee, ik had gisteren een soort van ingeschat waar we op uit zouden komen toen ik het dokje aan het vullen was. Ah. Inderdaad, daar staat 295. Hey, we hadden een tijdje terug, hadden we gevraagd hoeveel mensen een hardware wallet gebruikten van onze luisteraars. Volgens mij was het toen iets van 70% of zo, 60-70%. Best wel een hoop.
Meer dan ik gokte, dat weet ik nog.
Toen dacht ik, nou, daar kunnen we eens op doorgaan. Eens even kijken welke hardware wallet er dan gebruikt wordt. Dus ik heb een aantal keuzes voorgeschoteld. SeedSigner, Bitbox, de Blockstream J, de Coldcard, Trezor en Ledger. Ja, jongens, zeg het maar. Welke gebruiken ze?
Ik neem Ledger aan, sowieso. Het meest logisch zou zijn dat Ledger op een procent of 80 staat.
Ja, nou ja, je zit deze keer echt goed in de buurt. 70%, 204 mensen gebruiken een Ledger. 30 personen gebruiken een Trezor. Dus die staan met 10% op nummer 2. En dan een stuk of 15 een Coldcard met een pak een beetje procent of 6. Ja, en daar houdt het wel op. Een paar Bitboxen hebben we toen de tijd toen ze sponsor waren blijkbaar verkocht aan mensen die die hem gebruiken, 6 man. Geen SeedSigners, zie ik. Ook wel grappig. Een paar mensen aan Blockstream Jade. En nog anders, ben ik wel benieuwd, moeten mensen maar eens in de Q&A laten weten welke hardware wallets dat dan zijn.
Misschien gewoon een custodian. Dat is ook een soort hardware wallet.
Ja, ja, precies. Ja. Of ze hebben een HSM thuis staan, weet je, als een grote machine of zo. Ik weet het niet. Maar nee, ik vond het geinig. Inderdaad, veel ledgers. Dat is leuk. Ja, verder natuurlijk, is het natuurlijk nog steeds een prima wallet. Het bedrijf is er nu en dan wat uit de bocht.
Ik heb de afgelopen weken meermaals gehoord van mensen dat ze rondliepen met een... Dat ze erachter kwamen van, joh, ik heb mijn ledger nodig, dat die kapot was.
Ja,
ja. Inderdaad.
Ik weet niet of dat een patroon is of niet, maar ik vond het wel opvallend dat het al meerdere keren langskwam.
Dat is overigens wel een moment dat je blij bent dat je seat nog ergens is. Ja. Anders dan alleen maar in je wallet, in je ledger.
Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het idee achter die seat signer waar we het laatst over hadden. Dat als jij een seat op een goede manier opslaat, dat die langer meegaat dan zo'n device. Nee, en dat gaan we nu natuurlijk een beetje voor het eerst zien. Veel mensen hebben in 2017, 2018 tijdens die bull market natuurlijk een Ledger Nano S gekocht. Hè, de eerste versie die daar toen van was. Ja, nu zijn we inmiddels al een jaar of 5, 6 verder. Nu gaan we een beetje merken of die dingen wat langer meegaan. En het anekdotisch bewijs is in eerste instantie niet altijd, als ik het zo hoor. Ik heb er ook eentje gehad trouwens. Nou, dat was een Nano X. Dat was die duurdere met Bluetooth en alles erop. Die ging ook kapot. De knoppen of zo. Dus dat was ook wel irritant.
Maar goed, wat je dus eigenlijk zou moeten doen, is één keer per jaar een brandoefening. Zeg maar een soort ceremonie dat je zegt van oké, ik ga nu kijken of ik het nog kan, of er nog iets mee kan.
Moet je dus niet je ledger in de fik steken. Hè?
En dat was eigenlijk net als wat op 3 januari, proof of keys, weet je wel. Dat was een van de bijbedoelingen daarvan. Ik zit even na te denken over wie dat... Oh, Trace Mayer. Die dat destijds aanzwengelde. 3 januari, proof of keys. Dan gaan we al onze bitcoin van de exchange halen. Maar wel een soort van idee van dat je jaarlijks even kijkt of het nog werkt of nog deugt. Dus dat kan geen kwaad om dat zo nu en dan eens.
Nee, een health check noemen ze dat bij Casa en zo. En dat soort partijen zit het allemaal. Krijg je inderdaad een mailtje van, joh, luister, het is even tijd om weer een testtransactie af te tekenen. Hè? Om even te kijken of het hele zaakje nog werkt. Of je wallets nog werkt, of je seed nog klopt. Dat soort dingen. We hebben ook wat reacties gehad op de show. Op Spotify zegt Bouke, was weer een fijne aflevering, mannen. En het wordt tijd dat ik wat meer met Discord bezig ga houden. Nou, hartstikke leuk. Dat is inderdaad de Discord van Bitcoin Alpha hebben we het dan over. Die kan je joinen, dat is gratis. Als free member kan je in de Discord, krijg je ook allemaal leuke artikelen. En in de toekomst, dames en heren, kan ik alvast verklappen, gaat het alleen maar meer worden. Die free tier, dat wordt echt iets...
Sappigs
inderdaad. Lekker sappig zou je kunnen zeggen. Lekker sappige teer. Ga naar bitcoinalpha.nl/discord. En dan kom je direct in Discord terecht. Kan je een accountje aanmaken. En voordat je het weet zit je er middenin. Op YouTube hebben we Remco. Die had wel een goede... Ja, dat vond ik leuk. Die had een goede comment. We hadden natuurlijk een discussie over multisig, Shamir Secret. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Wat moet je doen? En die zegt ook een groot verschil tussen SSS, dat is Shamir's Secret Sharing, en multisig is auditability. Op multisig kan je on-chain zien welke public keys gebruikt zijn in de transactie. Met SSS kan je on-chain niet zien welke shares van Shamir's Secret gebruikt zijn. In het geval van bad actors kan je bij multisig dus achterhalen welke key owners deelgenomen hebben aan de transacties. Best interessant, vooral in een bedrijfsmatige context. Stel, Bert, Peet en ik hebben een 2 uit 3 multisig. En Peet en ik besluiten het geld weg te sturen. Dan kan Bert zien dat wij dat waren. Nou is dat natuurlijk bij 2 uit 3 altijd zo. Maar stel dat bij 3 uit 5, whatever. Dan is het duidelijk wie de ander heeft genaaid, om het zo maar te zeggen. Dat is een goede toevoeging. Dat kan je bij SSS niet zien, want daar maak je een seat. En met die seat teken je. Dus dat is gewoon 1 seat die uiteindelijk aftekent, ongeacht hoeveel shares daar gemaakt zijn. Goeie toevoeging, dank Remco. Op Discord hadden we Christian, die zegt... Volgens mij heeft meneer Saylor nu zo'n 1% van alle bitcoin in bezit. Bij welk percentage wordt dit schadelijk voor het vertrouwen in het netwerk? Ik bedoel, 50% lijkt me vrij duidelijk. Maar het zal vast veel eerder problematisch worden. Nou, Christian, 50% is ook nog niet helemaal vrij duidelijk. Bitcoin is natuurlijk proof of work, niet proof of stake. Dus het is niet meteen dat er een soort van 51-achtige attack plaats kan vinden. Dus misschien is 60% wel... schadelijk of 40, I don't know. We gaan het vandaag over Michael Saylor en MicroStrategy hebben. Dus daar komen we op terug. En misschien komt deze vraag daar ook nog wel in voor. Maar, Bert. Ja, we hebben hem naar voren gehaald deze week, dames en heren. De marktupdate. We zijn 10 minuten onderweg. We gaan direct met die marktupdate aan de slag. Want, Ja, waar kwamen we op uit uiteindelijk deze week? Elke dag $1000 erbij, $2000 erbij. Groene candles vlogen je om de oren. Volgens mij hebben ergens in de nacht een keer zelfs de $45.000 aangetikt. Am I right?
Ja, het is dit soort snelle stijgingen vaak dat het nog een beetje verschilt tussen verschillende exchanges.
Ja,
en die 45, en het was dan ook echt 45.000.00. Dus echt ronder dan dat krijg je hem niet. Die zag ik op Coinbase, okay. $45.000. Okay. Maar dat was echt een klein moment. En Peter die vertelde mij dat waarschijnlijk een of ander fat-fingered market buy-achtige persoon was geweest die per ongeluk die prijs naar de 45k pompte, specifiek op Coinbase. Maar in ieder geval ruim boven de 44.000. Hè. Dus als ik even hier de 1 uur grafiek pak, dan zie ik verschillende candles in de 44.000.
Ja.
Dus we callen hem gewoon 45.000, waarom ook niet.
Ja.
Maar als ik even 4 uur grafiek erbij pak, dan zie ik gewoon candles van 3,6% in een uur. $1500 erbij in 4 uur, dus in een dagdeel. Dus het ging inderdaad erg hard deze week. Dan kunnen we nog eventjes natuurlijk de daggrafiek, daar hebben we 1, 2, 3, 5, 6, 7 candles. Dan hebben we het over precies een week geleden, de vorige Satoshi Radio. Toen stonden we op 37.000 en een beetje vorige week met de live show. En dus we zitten nu, het hoogste punt was dus een 19,4, bij de 20% hoger in een week. Ja, dit zijn wel weken uit de categorie die je ook zag in echt in de boelmarkt. Dus ik pak nu heel even de Bitcoin weekgrafiek erbij en dan kijk ik even naar 2021 bijvoorbeeld. Ja, daar heb je weken waarin de koers in één week, hier ging die van 26.000 naar 32.000 in een week. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar gevoel. Dus dit ziet er leuk uit. Dus het, zeg maar, het gevoel wat je deze week weer kreeg, ja, ik kan me voorstellen dat herinneringen oproept. Eerdere tijden.
Nou, ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Want wanneer was dit?
Ik vind dat, als ik voor mezelf spreek, niet herinneringen aan een boelmarkt. Nog niet. Nee. Dus ik heb het gevoel eigenlijk dat dit nog een soort disbelief-achtige fase is. Houdt dit stand? Is dit echt? Is dit de boelmarkt? Het is ook, je merkt het ook aan wat er allemaal voor dingen gezegd worden op Twitter. Maar daar lopen blije mensen en zure mensen nog door elkaar. Er zijn relatief weinig consumenten of zo. Het is nog niet een hype-trein of zo die aan het rijden is. We zitten nog niet in een euforische fase. Er is nog geen.
Nee. Weet je wel? Hou hem hier even vast, want als je nu nog verder gaat, dan maai je iets te veel gras weg. Dus hou het gevoel hier even vast.
Druk op die knop met dat microfoontje op je stream deck.
Ja, ik wil hier even naartoe opbouwen, namelijk eigenlijk. Nou. Het liefst, bij voorkeur.
Ja, zet hem op, dan houden wij onze mond en dan mag je nu.
Dan moet je geen vragen meer stellen.
Precies, ik wou dat zeggen. Dan moet je niet vragen hoe wij ons voelden.
Kijk, mijn verwachting was dat, omdat we hadden voor de show even over, hadden net tijdens de inleiding even over van, dit gaf alweer een stoot adrenaline, zei Bart. Ja. Van eindelijk gebeurt er weer eens wat. Dat het gevoel daarbij je herinnert aan stijgende candles in boelmarktsituaties. En dat waren ook dingen, dat had ik verwacht dat het antwoord zou zijn, in plaats van dat jij al de derde graads duiding zou geven die hierna komt. Maar ik zag ook op Twitter weer mensen wel weer heel bullish zijn. En de meme coins die pumpten deze week, plus 30% op Pepe, plus 30% op Ordi. En nog een heel zootje meme coins waarvan ik de communities niet eens ken. En zo kort geleden zijn die opgekomen. Dus er was wel weer een bepaalde hyperigheid op sommige plekken te bespeuren. En ik zag vooral ook aan de kant van de niet-bitcoiners, zeg maar de massamedia, kwam iedereen ook weer. En mensen hadden daar weer commentaar op. Jongens, kijk, de bitcoin jongens weer enthousiast zijn enzovoort. Hè. Dus dat was ook alweer vergelijkbaar met toen. Maar ik zou graag de vergelijking eens willen maken met de allereerste keer dat de koers naar boven de $40.000 ging. Dat was op 8 februari 2021. En dat was de dag dat Elon Musk aankondigde dat Tesla voor $1,5 miljard aan bitcoin op de balans had gezet. Dat was een bekendmaking, dat was dus al gebeurd. Ik kan me nog zo vaag herinneren dat in december daar ergens een 1-2'tje was tussen Elon Musk en iemand anders op Twitter. Jack Dorsey, geloof ik, of zo. Ja, ik
weet niet precies. Volgens mij misschien zelfs
Sailor. Ja, zoiets. En dat, blijkbaar heeft hij toen daadwerkelijk daad bij woord gevoegd. En toen bleek dus uit de filings dat hij 1,5 miljard dollar aan Bitcoin had. En toen maakte die koers een sprong naar $44.000 op 8 februari. Dat was ook, ik heb eventjes onze showvoorbereiding van die weken erbij gepakt. Toen deed Peter nog elke keer, eerst was het de centimeter, met centi van sentiment. En dat werd later de kilometer. Zoveel positief sentiment was er. Stond er ook in onze show, nog staat er dan centimeter met centi doorgestreept en kilo ervan gemaakt. En er waren hele lijsten met bullish nieuws uit die tijd. Even een voorbeeldje. Plan B neemt ontslag om fulltime Bitcoin te doen. Lindsay Lohan zegt Bitcoin to the moon. Max Keizer, ja, person of the year trouwens. Ja. Max Keizer hint erop dat Oracle de opvolger van Tesla wordt en ook gaat kopen. Mastercard volgt Visa en stapt ook in cryptovaluta. En Visa noemt Bitcoin digitaal goud. Coinbase kondigt zijn beursgang aan. Ray Dalio spreekt lovende woorden over Bitcoin. Zo gaat het maar door, jongens. Dat was die week van 8 februari 2021. En even voor je beeld, hè. In half december zijn we echt door de voorgaande all-time high gegaan van $20.000. Raakten we dat al een maand eerder, eind november. Toen zat hij rond de 19.400 of zo. En de een die zei, hey, all-time high. De ander zei, bij mij nog niet. Weet je, het was toen even zo 4-5 weken van, zitten we er nu? En toen gingen we er echt doorheen. Nou, toen was het ook echt feest. Toen gingen we in één keer van, nou ja, van 18.000, iets eronder. Hè, in één keer door naar boven de 40. Dus dat was die tijd. Ga ik dan naar on-chain metrics kijken. On-chain analyse. Dus de data die we on-chain kunnen zien. Active entities. Dus actieve entiteiten volgens Glassnode. Die groepeert adressen naar entiteiten. De twee pieken. Een active entities, het meeste actieve entiteit op het Bitcoin-netwerk, 7 januari, 9 februari 2021. Nieuw addresses, dus de groei van adressen op zo hoogst 16 januari, 15 februari, twee pieken.
En is het over de chains heen of hebben we het dan over een specifieke?
Nee, Bitcoin.
Specifiek
Bitcoin. Ja. Dit kun je bijvoorbeeld bij Dash, noem maar eens wat, niet meten. Hè. Dit is heel specifiek Bitcoin waar
Ethereum
we dit...
misschien wel.
Active entities, ik denk, weet ik niet of dat daar gegroepeerd wordt. Maar dit is specifiek Bitcoin in ieder geval.
Duidelijk.
MVRV, dus de mate waarin de market value hoger is dan de realized value. Dat zegt iets over de oververhitting. De piek op 21 februari en op 18 maart. De NUPL, dat is de ongerealiseerde winst minus verlies. Dus hoeveel ongerealiseerde winst is er? En dat zegt iets over het vertrouwen in de markt. Hè? Want wanneer is er veel ongerealiseerde winst? Als mensen zeggen, ik verkoop niet vandaag, want morgen is de prijs hoger. Dat is dat mechanisme.
De piek en ze 21... moeten winst hebben überhaupt natuurlijk.
Sure, ja. Alleen wanneer is die op zijn piek? Dat is vlak voor het moment dat mensen besluiten om toch te verkopen. Ja. Want dan daalt die weer. Dus dat piek is op 21 februari geweest. En dan kijken we even naar de NUPL van de long-term holders. En die is nog interessanter. Dat gaat over wanneer is de piek dat de long-term de piek in ongerealiseerde winst van long-term holders. En wanneer piekt die? Ja, in de periode dat long-term holders besluiten hun winst te realiseren. En dat zijn dus de bitcoiners die al heel lang of langer dan een half jaar erin zaten. Dus daar zijn alle mensen afgetrokken die er recent bijgekomen zijn. En het realiseren van winst door long-term holders, dat is altijd in het verleden in de periode geweest dat de pieken vielen. En dat hoeft niet per se de prijspiek te zijn, maar wel de sentimentspiek. Nou, dat tussen 9 februari en 14 maart zie je dat die op zijn max zit. En dat wordt dan door Glassnode ingevuld met het hoogste categorie van oververhitting, namelijk euforie. Checkmate, die deelde nog een hele mooie grafiek. Dat heet The Value Days Destroyed.
Zie je dat? En daar fiets je er even een boekmarkje erdoorheen. Zo gaat het, hè?
Ja. Ja, en ik had... Ja, nee, goed. Ik doe eventjes credit where credit is due. Ja, hè. Ik kan ook gewoon over die value
days destroyed. Voordat ik weer boze luisteraars krijg van Bart, met stomme inbraken. Ga verder, Bert. Ik zet mezelf op mute.
Ja, maar kijk, als je het hebt over het realiseren van winst door long-term holders, dan wordt alles op één hoop gegooid, alles ouder dan 6 maanden. En bij die value days destroyed, dan wordt het nog gewogen naar hoe oud die bitcoin dan was. Dus iets wat 10 jaar lang vastgestaan heeft, als dat wordt gerealiseerd, dan weegt dat zwaarder dan iets wat 6 maanden en een dag oud is. En daar zie je heel mooi in 2017, ruim na de all-time high van de vorige boelmarkt 2014, een aantal pieken op de weg omhoog. En ook precies rond de piek december 2017 en de vorige boelmarkt. Ja, waar zie je die piek? Januari, februari 2021. En dus daar is het meest over verhit. Oké, gaan we naar technisch kijken. Technische analyse. On-chain, prima. Gaan we naar technische analyse. Kijk ik naar de maandgrafiek van Bitcoin, dan zie ik de MACD, hè, dat zegt iets over het momentum. Wanneer is die op zijn top? Maart 2021. Derivatenmarkt dan. Is dat anders? De futures rolling basis. Met andere woorden, op welk punt in de tijd waren futures het duurst ten opzichte van spot? 15 april 2021. De vorige keer dat de koers op $44.000 stond, was de premium op Grayscale Bitcoin 23% in de plus. Dat was dus in de periode dat al die grote partijen, de Genesis en de Celsius en weet ik het, allemaal bezig waren met die GBTC-arbitrage. En dus zorgden voor koopdruk. Google Trends dan. Wat doen consumenten? Nou, Google Trends geeft 3 pieken aan op het zoekwoord Bitcoin, namelijk op 6 januari, 24 februari en 19 mei. Ja, kijk, de vorige keer, of de eerste keer dat we vanaf beneden naar $44.000 gingen, dus zou je zeggen, is dat vergelijkbaar met nu? Het antwoord is op alle fronten volstrekt onvergelijkbaar. De markt was toen in de fase van maximale instroom van nieuwe beleggers. Dat was de tijd dat iedereen het erover had bij de kapper, bij de Uberchauffeur, bij elke barbecue, of nou ja, het was in de winter, dus elke nieuwjaarsborrel enzovoort. En nou komen we op het punt waar Peet net over begon. En wat was dan de stemming toen? Wat was de stemming in januari, februari 2021? Nou ja, ik vond Vijay, even kijken, Twitteraar Real Vijay heet hij, Vijay Boyapati. En die zei, de vorige keer dat we op 44k waren, op de weg omhoog, sentiment was giddy, almost euphoric. Ik heb opgezocht wat dat is. En dat is onbezonnen, lichtzinnig. Nou, dat is een beetje tegen het dronkene aan, haast euforisch. Ja, ik herken dat wel. Nou, Peet, wat is wat jou betreft nu het sentiment? Wat past er dan nu?
Zijn er nog graspollen waar ik omheen moet
maaien? Nee. Hier was jij aangekomen.
Je mag met een heel klein schaartje aan de slag, Peet.
Ik vond het helemaal niet euforisch.
Nu bedoel je?
Ja, daar was je. Jij zei, ik vind het nu helemaal niet
euforisch. Ik ben het wel met je eens. Een beter antwoord was geweest dat het De groene pilaren van afgelopen weken eigenlijk ook wel, en de stijging van dit jaar überhaupt, dat geeft wel een boost. Het geeft energie, het geeft een soort van hernieuwd beeld bij, hey, waar gaat die markt naartoe? Hebben we wel genoeg gebouwd in de bear market? Is dit een nieuwe bullmarkt? Het levert vragen op, dus het is zeker wel dat het positiviteit geeft. Maar als je dan, het voelt maar wel met een addertje onder het gras. En niet in de zin van dat betekent dat het weer terugvalt per definitie of zo. Maar dat addertje zit er zo van, ja, maar het kan ook nog gewoon een soort van tijdelijk zijn.
Ja, een beetje het kan ongeloof, ook nog,
ja, het kan ook toch nog wel een beetje, het kan ook
disbelief.
Wel, ja, er zijn allerlei manieren waarop dat weer gewoon lekker kan instorten. Het is dat addertje maakt het op een bepaalde manier fragiel.
Maar lijkt het wat jou betreft dat meer op toen we, voor mij voelt het beetje toen we naar de 20k weer gingen, dat je rond de 17 zat. Van, oeh, we zijn er bijna, maar misschien gaan we wel weer terug naar 12 of zo, weet je wel. Gaan we over die 20k heen? Gaan we weer richting all-time high? Ja,
dat is een heel goed bruggetje. Ik wil zo meteen de vergelijking maken met waar het dan wel bij past. Okay. Hè, want ik denk dat we nu goed genoeg hebben laten zien dat het niet past bij de vorige keer dat we naar die 44.000 gingen. En overigens ook als je gaat kijken naar de weg naar beneden op 44.000 in 2022, daar past het ook niet bij. Ook niet wat op allerlei andere metrics betreft. Dus dit is niet te vergelijken met toen. Hè? Dus de mensen die zeggen, we zijn weer terug in januari, februari 2021. Dan zeg ik, nou, alleen wat de koers betreft en verder wat helemaal niks. Nee. En ik hoorde iemand het woord triomf zeggen. Oh, de triomf bij de crypto boys of weet ik veel. Hè? Gewoon zo iemand zei dat. En dus ik denk, klopt dat? Ik zag wel, iemand zeggen van, ik zag een vergelijking op, van iemand die, die zei van, stel dat je op 1 januari 2021 of zo, ja, was begonnen met DCA-un, dan had je nu bij Bitcoin op plus 46% gestaan, bij de Nasdaq plus 17, gold plus 11, S&P plus 9 en obligaties min 15%. Ja, dat is toch een soort van triomfantelijk tweetje. Een Bukele, die kwam ook eventjes naar buiten en die zei van, El Salvador's in Bitcoin investments are in the black. We staan weer in de plus. Michael Saylor staat weer op winst. Weet je wel, je zegt toch van nou, miljard, een miljard op winst, 1,5 miljard op winst, 2 miljard op winst. Het is toch een bepaalde triomf van hoe dat gaat. En ik moet zeggen, ik doe zelf ook aan mee, want dan schrijf ik toch ook een Bitcoin Alpha en op Twitter met een quote tweet van de ECB van een jaar geleden. Bitcoin is toch niet irrelevant, weet je wel. Daar zit iets van triomf in. Althans, zo kan je het uitleggen. Maar het is geen triomf. Wat daarachter zit, is het gevoel dat je blij bent dat je nog leeft. Dat is iets totaal anders. Want als ik kijk naar Najib Bukele, die kreeg een jaar geleden van Steve Hankey, denk je dat dit je het uitspreekt, professor aan economie in Johns Hopkins, die zei, today El Salvador is going down like a lead balloon. Als een lode bal flikkert El Salvador naar beneden, met dank aan de Bitcoin gok, de Bitcoin gamble van president Bukele. En dat was een soort van schop. En nu zegt hij, het gaat toch wel goed. Ik kan me nog herinneren, Wall Street Journal, die schreef een artikel over Michael Saylor. Michael Saylor bet billions on Bitcoin and lost. Michael Saylor gokte miljarden op Bitcoin en hij verloor. Zwarte pagina, kop van Michael Saylor.
Het mooie daarvan
erbij
is alsof het een soort roulette is, waar je kan vaststellen dat dit spelletje afgelopen is. Dat de gok verloren
ja.
is.
Ja, en het zegt ook iets. Het communiceert, het suggereert een bepaalde domheid. Zo van, joh, je bent gewoon een degenerate gambler geweest. Gewoon een stom gokspelletje heb je gedaan. En je hebt verloren. Ik bedoel, kijk, als je nou nog iets heldhaftigs doet, of stel dat je onderneemt en je gaat failliet, zeg je, nou, je hebt het in ieder geval geprobeerd, weet je wel. Maar dit is niet eens iemand die strijdend en ondergaat. Nee, je bent gewoon een domme gokker die verloren heeft. Zo werden mensen geportretteerd.
Als je nou iemand als domme gokker kan bestempelen, dan, ik bedoel, het is wel redelijk, het is wel een flinke gok.
Ja, dat snap ik, Bart. En natuurlijk betekent het woord bet in de financiële wereld ook dat je een bepaalde waarschijnlijkheidsberekening ergens op nagelaten, op losgelaten hebt. Alleen als je kijkt hoe het geportretteerd wordt, de sfeer waarin het geplaatst wordt, dan is dat niet de sfeer van iemand heeft ergens diep over nagedacht, dat onderbouwt, met een bepaald risicobeheer dat gedaan en hij staat helaas op verlies. Nee, mensen werden geportretteerd als losers. Ja, en nu komen mensen terug en zeggen, ik sta toch weer in de plus. Ja, dus ik wil dat wel het nuanceren van wat je ziet bij de Bitcoiners nu, is niet een gevoel van onoverwinnelijkheid of euforie of hype. Het is het gevoel van, holy shit, we hebben het overleefd. We zijn niet dood, weet je wel. Opluchting. Dat is de emotie die er in de marktcyclus bij hoort. Dus als we die marktcyclus erbij, je kunt het even bijpakken. Hij stond in de Bitcoin Alpha van een tijdje terug. Mocht je hem niet hebben, join de Discord even. Vraag er even om. Dan sturen we hem eventjes naar je daar gewoon. Zetten we even in de Discord. Daar zie je ook, ik had dat. Wat ik namelijk gedaan had, was bij de grafiek van Bitcoin die emoties van de marktcyclus erbij geschreven van de afgelopen 8 jaar of zo. En dan zie je ook in 2020, zomer 2020, dan heb je, je hebt eerst in het voorjaar van 2020 heb je de corona crash. Maart, Bitcoin zat op 10.500 en crash naar 4.000 zoveel. Nou, ja, ik weet nog, ik zat met Peter bij de CryptoCast en Herbert vroeg, komt dit nog goed, jongens? Ja, dan zit je dan toch van, wat ga ik nou zeggen? Komt het nog goed? Ja, weet ik veel. Dit is wel heel tragisch wat we hier zien. Ja, bedoel, ik heb ook niet op die bodem van 4.000 mijn huis verkocht en alles in Bitcoin gestopt. Ik dacht ook van, ik moet het allemaal ook nog maar even zien. Weet je, het was best wel een spannend moment. Toen kregen we in mei de halving. En zeker rondom de vorige halving, daarvoor afgaand daaraan, dat half jaar daarvoor waren er heel veel verhalen over miner death spirals en gaat het allemaal goed komen? Blijft het wel goed met de veiligheid? Er waren echt best wel wat artikelen die daar ook over gingen. Dat zie je nu eigenlijk helemaal niet, terwijl we toch al nog maar 4 of 5 maanden ervan afzitten.
Discussie over security budget hebben we wel gehad afgelopen half
jaar. Ja, maar niet op het niveau van artikelen in mainstream media en grote discussies op Bitcoin Magazine en zo erover. En mensen die daar weer allerlei tegenartikelen over gingen schrijven van hoe dat dan moest gaan. En dat komt denk ik ook omdat bijvoorbeeld de ordinals nu zorgen dat er voor zoveel fees, dat er veel meer vertrouwen is aan die kant, hè, aan de fee market kant. De miners die zijn veel uitgesprokener over, wij gaan het heus redden na de volgende halving. Dus er is veel meer vertrouwen. Maar toen was het overleefd hebben van de halving ook een soort datapunt, belangrijk datapunt. Kregen we DeFi Summer. In 2020, dat was de zomer waarin bleek dat al die dat er van de 1000 ICO's in 2017 en 18 ook een paar waren die daadwerkelijk wat interessants, wat relevants, wat werkends gemaakt hadden. En toen kwam ook nog MicroStrategy in de zomer. Michael Saylor zei, jongens, Bitcoin is digitale goud, ik ga het kopen. En dat was het punt. Nou, ik heb hem geschreven bij augustus 2020, dat we in die cycle opluchting voelden van, we zijn toch niet dood. De corona, we zijn toch niet dood. Weet je wel? De miner of de halving, we zijn toch niet dood. Dat gevoel, opluchting. En ik denk dat we bij vandaag de dag ook het woordje opluchting mogen schrijven. En in mijn opeenvolging van de seizoenen van de marktcyclus zou ik dat het einde van de lente noemen, maar nog geen zomer. En de zomer, dat zou de tijd zijn van de boelmarkt. En dat begint dan met optimisme. En ik vind optimisme nog, ik vind nog te vroeg om het nu over optimisme te hebben. Want wat Peet zegt, hè, van, wat jullie zeggen, van, ja, er zit nog altijd een soort gereserveerdheid in. Van zijn we wel echt terug? Dat zie ik ook. En ze hebben het wel eens over climbing a wall of worry. Dus de eerste rallies na zo'n bear market, daarin beklim je een muur van zorg. Hè, van, ja. En begin met moedeloosheid, dan krijg je hoop en dan opluchting. En voordat je bij optimisme zijn we daar voorbij. Nou, na optimisme volgt opwinding. Dat zou ik plaatsen bij januari 2021, waar we het net over hadden. En dan sensatie. Dan zou ik het hebben over februari, maart. En dan daarna volgt pas euforie. En euforie, dan kom je in de periode dat de boel echt overspannen is. En dat het mooiste eigenlijk achter de rug
dat
is.
Dat de boel overspannen is, inderdaad. Ik zie al zo'n stier, weet je wel, helemaal is. Gek in zijn kooitje staan.
En om af te sluiten, waarom is dit relevant om te weten? Nou, omdat er... als je het hebt over de toekomst, dan maak je natuurlijk meerdere scenario's. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat we vanaf nu helemaal geen bullmarkt meer krijgen en dat Bitcoin naar nul gaat. Ik bedoel, dat scenario moet je op een of andere manier, daar moet je rekening mee houden. Hè, daar moet je hebben over nagedacht. Maar het is helemaal niet gek om de hypothese te hebben dat er ook nu nog een bullmarkt volgt. En bedoel, even de hypothese dat het allemaal heel erg tegenvalt, die is best te maken. Stel dat de ETF wordt afgekeurd en overheden wereldwijd beginnen een gecoördineerde crackdown on crypto en er komt een hele diepe recessie. Stel dat gebeurt, ja, zeg maar dag met je handje tegen een bullmarkt voor Bitcoin. En een heleboel andere dingen trouwens ook. Hè? Maar, dus dat kan, die casus is te maken. Maar mijn basisscenario is dat we daadwerkelijk in de komende 18 maanden een bullmarkt zien voor Bitcoin. En als het dan zo is, dan moet je waar we nu staan niet vergelijken met, met januari, februari 2021, maar eerder met zomer 2020. Dat is dan en dat is wat Bart net al zei, het voelt meer als dat we toen die 14k zagen of zo. Nou, dat was precies in zomer, zomer augustus 2020 zag je dan 12k. Maar in ieder geval de periode voorafgaand nog aan de boeren. En waarom is dat belangrijk? Nou, je hoort nu best wel wat mensen de vraag stellen, moet ik nu winst nemen? Moet ik nu verkopen? Is dit het moment? Is dit dan het moment om te verkopen? En daar kan ik me best wat bij voorstellen. Stel dat je op 16k bent ingestapt, dan heb je trouwens knap gedaan, rond de bodem gekocht. En dan sta je nu bijna op 3 keer winst. En daar, bedoel, dit moet je natuurlijk allemaal helemaal zelf weten, hè? Daar is op zichzelf best wat voor te zeggen. Hè? Als je een trader bent om dan winst te nemen. En er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat goed is. Maar als je je afvraagt, is dit de top van de cyclus? Komen we weer in de buurt van de top? als de geschiedenis maar een beetje lijkt, of rijmt, hè, dus als de toekomst maar een beetje lijkt op de geschiedenis, dan is het antwoord nee. Want de vorige keer dat we ongeveer op deze plek stonden in de marktcyclus, ging het vanaf hier nog keer 7 voor Bitcoin. En van 9000 naar, nou, keer 7, 63, naar 64, naar 69k. En als je kijkt naar de totale market cap van crypto, die ging nog keer 10. En dat komt natuurlijk omdat in die latere fase van de bullmarkt altcoins echt gaan rallyen. Dat zien we nu overigens ook nog niet. Hè? Dus de dominance is nog aan het stijgen. Bitcoin doet het beter dan de rest. Dus ja, je had toen je winst kunnen nemen in augustus 2020. Had je keer 3 gehad vanaf de bodem, 3000 naar 9000. Maar je had ook kunnen wachten, dan was het keer 20 geworden. En dus dat is wel even voor de plaatsbepaling. Waar zitten we nou in die cyclus? Dat onze, de meest waarschijnlijke scenario, betekent niet, dus geen garantie, geen zekerheid, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat we nog het grootste gedeelte van de boelmarkt nog voor ons hebben. Sterker nog, je zou zelfs kunnen argumenteren dat we helemaal nog niet aan de boelmarkt begonnen zijn. En dat is even de vraag van wanneer noem je iets een boelmarkt. Maar je zou kunnen zeggen, je kunt het een boelmarkt noemen vanaf het moment dat er weer opnieuw een instroom komt van nieuwe beleggers. Dat vind ik wel een mooi criterium. Omdat als je het alternatief is en zegt, ja, het is een boelmarkt vanaf de bodem. Ja, dat weet je, dat weet gewoon echt nog niemand het eerste half jaar. En zelfs daarna, zelfs nu, zegt Peter nog, ja, het gaat wel lekker omhoog. Maar ja, het voelt nog een beetje als dun ijs. Je kan er nog doorheen zakken, weet je wel. Ja, het is best lastig, zelfs nu nog, om te callen. Ja, we zitten nu echt in een boelmarkt. Want als je het op de straat gaat vragen, zegt iedereen Bitcoin. Leeft dat nog dan?
Nou, weet je wel? Mijn vriendin die kwam toch met de Bitcoin-balletje aangelopen, hoor, van de week. Van, dat is wel toch wel weer omhoog gegaan. Ja, en ik zeg, ja, dat klopt. Ja, weet je. Dus dat, bedoel, het is niet, we hebben het niet elke avond over crypto en Bitcoin aan de keukentafel. Eigenlijk vrij weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat...
Maar dat is dan een signaal. Hè? Dat is dan... En ik zou zeggen, hoe komt het terug? Eerst de bestaande Bitcoin-beleggers die door de hele bearmarkt erbij waren, die vanaf de zijlijn terugkomen of hun gedeeltelijke positie uitbreiden naar een gehele positie. Daarna komen de mensen terug die ooit al iets met crypto hebben gedaan, maar waren gestopt. En daarna komen pas helemaal nieuwe mensen erbij. Dus dat jouw vriendin nu terugkomt, dat betekent dat we van die eerste naar die tweede groep aan het transitionen zijn. Dus dat is gewoon voor de volgorde der dingen wel goed. Overigens, wat ik nu zie in de data is inderdaad bestaande cryptobeleggers die positie uitbreiden en nieuwe instroom van professionele beleggers. Dus particulieren, dat volgt in de toekomst nog, maar er is nu wel duidelijk op allerlei manieren instroom van professionele beleggers te zien. Dus dat is wel nog een interessant gegeven. Daar eindigen we de marktupdate.
Ja, wil je meer marktupdate? Dat kan. Veel meer kan je krijgen. Dan moet je even inschrijven op bitcoinalpha.nl. Dit is niet beschikbaar voor de gratis tier. Dit is echt, dit vinden we zo waardevol. Dit is de crown jewel. Dus daar zal je toch echt even voor moeten inschrijven als alpha. Gelukkig kan je dat een maandje proberen voor een euro. Volgens mij, dat is een beetje de deal die we hebben. En dan krijg je elke vrijdag de geschreven marktupdate van Bert, die nog veel uitgebreider is dan wat je hier in Satoshi Radio te horen krijgt. Dat kan dus op bitcoinalpha.nl. Ik denk /prijzen, dat je dan direct op de goede pagina terechtkomt. Peet, kijk heel even met een schuine oog naar jou. Volgens mij is dat nog steeds de goede URL. En anders ga je
hoe kijk je dan precies?
Bitcoinalpha.nl. Ja, ik moet even.
Hey, hoe kijk jij met een schuine oog? Laat eens even zien.
Dat was behoorlijk schuin oog. Dan ga je denken dat er wel meer fout gaat in het kopje. Hey, we gaan door, jongens. Bookmarks. Ik ben wel eens even benieuwd. Bert, wat jij hebt uitgekozen. Peter, ik zie jij hebt een mooi soort van bullish kwartiertje weer. Die gooien we er ergens
tussen. Nee. Mijn is echt wel korter. Dus ik pak hem gewoon even op, want het sluit wel aardig aan op de marktupdate, denk ik. Dus die gemengde signalen waar we het over hadden, dat zie je ook op sociale media terug. Dus het is een beetje chaotisch. Positief en... leuke berichten, hoopgevende berichten en vieze sneren en zure berichten lopen door elkaar heen. Zo kwam ik een tweetje van James Seffer tegen. Dat is die Bloomberg-analyst die zich bezighoudt met ETF's. En die quote tweet het volgende. Wow, Midas himself responding to little old me. I'd say you are single-handedly responsible for this huge run-up in prices. The Nick Timiraos of the SEC. Anyway, I'll be here to remind you if/when you're wrong about January. En dus dat is zo'n sneer van iemand. Dus die maakt dus die Bloomberg-analyst soort van uit als pump en dumper. Van jij bent verantwoordelijk voor het oppompen van de Bitcoin-prijs met 150% sinds begin dit jaar. Al die voorspellingen, dat zal ook wel allemaal fluff zijn. Een beetje het zinspelen op, nou, januari, komt naar buiten dat het toch niet zo was wat die Bloomberg-analyst al het gezegd heeft. Waarop James Seff natuurlijk reageert. Die zegt, what's with these Anon accounts that think I'm the sole reason for a run-up in crypto prices? It's kind of wild. I'm genuinely flattered. But that's not how markets work. Some of the largest asset managers are trying to launch Bitcoin and Ethereum ETFs, but nope, it's just my tweets. Dus er zit een soort van fase waarin James Seff dus, ja, is gewoon een redelijk gerenommeerd journalist, analist zich moet gaan verdedigen tegen dit soort rare aantijgingen. Joost van Kuppenveld, ja, die komt ook weer. Ja, ik bedoel, hij was er altijd wel. Het is niet dat hij onder een steen zat, maar zijn oeuvre rondom Bitcoin, die is wel weer onder een steen vandaan gehaald. Ja. Ik kwam een tweetje tegen van gisteren. Bitcoin in de lift en de Bitcoin-splainers zijn weer onder hun steen vandaan gekropen. Zij beticht anderen ook voor onder stenen vandaan gekropen komen. Ja, weet je, dit is natuurlijk een bijeffect van dat die prijs in de lift zit. En dan ontstaan er weer nieuwe verhalen en daar wordt dan over getwitterd. En dat zijn dan de verhalen die gepost worden zijn dan opzwepend, zit hoop in verwerkt. En dat zegt iets over de toepassing van Bitcoin, maar ook andere cryptovaluta. Ja, en ja, Joost die kan niet laten om daar dan vervolgens op te reageren dat het allemaal onzin is. Of dat te quote tweeten en iemand een beetje te kakken te zetten. Althans, een poging daartoe. En die krijgt dan natuurlijk weer een golf van mensen over zich heen dat Joost allemaal begrijpt.
Bait, volgens mij is Joost zijn bait inmiddels niet zo effectief meer. Ik zie vaak nog één verdwaalde bitcoiner onder zijn uitlokkende post. Maar er wordt eigenlijk veel minder op gereageerd dan, laten we zeggen, 2-3 jaar terug. Herbert, die doet nog wel eens een poging. Die zie ik er dan nog wel vaak onder staan. Ja. Maar daar houdt het wel op eigenlijk.
Herbert is wel vasthoudend, ja. Dat is wel een tijger wat dit betreft. Maar misschien dat nog wel toeneemt, Bart, de komende...
Zeker, zou kunnen.
Maar dit is voor mij ook wel een symbool voor dat we nog... nog niet in een euforische fase zitten. Want
klopt.
Er komt een moment dat het sentiment dusdanig gekeerd is dat het ook voor kranten ingewikkeld wordt om nog de headlines te gebruiken die ze nu gebruiken. Want die sluiten dan namelijk niet meer aan op het heersende sentiment. Ik zag dat ook, dat is een tweetje van Noël Eeksen. Ja, die ga ik niet helemaal voorlezen, maar die heeft een heel relaas over een redactioneel commentaar dat deze week in de Financial Times verscheen. Nou, Financial Times is toch wel een beetje de grote broer van het Financiële Dagblad. Dus ja, dat zijn een beetje... Die spiegelen elkaar een beetje, of beter gezegd, FD spiegelt FT-sentiment. En daar gaat het ook over de onbruikbaarheid van Bitcoin en dat het allemaal speculatief is. Eigenlijk dezelfde koeien uit dezelfde sloot worden opgevist. En dat past nu nog eigenlijk bij dat mainstream sentiment. Die is nog helemaal niet gekenterd. En dat zou je wel gaan zien als het in een fully fledged bull market zit, en dan gaan ook dat soort bericht geven. Die berichten veranderen dan ook, overal. En dat is nu nog zeker niet aan de hand. Laatste wat ik langs zag komen was een tweetje van Mark Harvey. En dat vind ik dan wel weer tekenend. Ook wat je dus dat gemengde waar we het over hadden. Hij zegt, how high can Bitcoin's price go? My basic math suggests that a price greater than $17 million per coin is likely.
Likely ook echt, hè? Dus niet possible, maar likely.
Het is gewoon hilarisch. Dus het is ook een periode. Dus die prijs gaat omhoog, dan komen ook alweer de prijsvoorspellers uit alle boeken.
Dat is
er
wel eentje inderdaad. Want vorige keer, meen ik mij te herinneren, hadden we natuurlijk nog Willy Woo met zijn nieuwsbrief. Die altijd zei van het kan niet meer onder dit punt komen of weet ik veel wat. Ja. Wat voor basiscase die had. En inmiddels zie ik good old Will Clemente, Plan B. Iedereen is opeens weer prijsvoorspellingen aan
Samson Mao, die is ook inderdaad. Echt... Ja. Ze vallen over elkaar heen met het aantal nullen wat ze erachter moeten zetten.
Dus dat is wel weer zo'n teken waarvan ik denk, dat begint weer. Laat ik het zo zeggen, dat herken ik ook wel.
Maar goed, de redenering van die Mark Harvey. Ja, het is niet dat die Mark Harvey gewoon een random anon is of zo. Hè? Dit is dus gewoon een post met onderbouwing. Dat gaat dan over het deel van de wereldwijde financiële markt waarvan Bitcoin de waarde weet te vangen. Nou, als dat 1% is, dan zou de Bitcoinprijs boven de 4 ton uitkomen. Een 9x ten opzichte van vandaag. Ja, weet je, en bij 40% ga je richting die 17 miljoen. Dus een 378x ten opzichte van... Is het reëel dat Bitcoin 40% van alle waarden van de activa wereldwijd weet te vangen?
Ja.
Weet je,
nou, en wat hij wel doet, wat hij wel netjes doet trouwens, is de monetary premium van al die assets pakken. Dus hij kijkt niet naar de assets zelf, maar hij rekent dan uit wat is de monetary premium. Met andere woorden, hij trekt vastgoed uit elkaar in de nutsfunctie en het gedeelte van de waarde die er alleen maar is vanwege het beleggen erin. Dus het opslaan van je geld, het opslaan van je waarde.
Ja, anders werd zelfs voor hem de prijs te hoog, denk ik.
Dus hij zegt 40% van alle monetaire premia aan de wereld, die zou kunnen worden gevangen door Bitcoin. En dit is eigenlijk ook het verhaal wat Michael Saylor en wat Saifedean Ammous en zo, dat soort mensen ook hanteren.
Nou ja, goed. Zonder verder in deze analyse te duiken, dit is gewoon eventjes een rondje langs de velden op sociale media. Dus dat, ja. En ik had dat gelabeld met één woord, bullmarkt vibes, maar wel met een vraagteken erachter. Zijn dit nou de bullmarkt vibes? Nou ja, oké, genoeg daarover. Ik geef hem door aan Bart.
Nou, ik kwam op zich wel wat interessants tegen. Weet niet of we het daar al over gehad hebben. Maar dit verhaal speelt, laten we zeggen, 2 weken pak een beet. Toen stond Jack Dorsey met Luke Dash Jr. en een paar andere sick mensen of baard mensen op een podium ergens. Het allemaal gelivestreamd, want er werd een nieuwe, tussen aanhalingstekens, mining pool gelanceerd. Dat is geen nieuwe, het is Ocean. En dat is een mining pool die ergens in 2017 gestopt is. In heel vroeg begonnen. Opgericht door Luke Dash Jr., Bitcoin Core developer. En die heeft het opgericht, die is op een gegeven moment zelf eruit gestapt. En heeft iemand hem nog een paar jaar gerund. En op een gegeven moment is die pool gestopt. En die is weer uit de mottenballen getrokken. Daar is onder leiding van Jack Dorsey geld opgehaald van iets van $6,5 miljoen om dat allemaal weer in goede banen te leiden. Nou, en op zich, het idee achter die pool is hartstikke interessant, want een aantal dingen, het mining pool landschap is te gecentraliseerd volgens Ocean eigenlijk als bedrijf. Die zeggen van joh, er zijn een aantal hele grote mining pools die vertegenwoordigen een heel groot gedeelte van de hash rate. En het probleem is, al die miners die daar zitten te minen, ja, eigenlijk het enige wat ze doen is domme hash rate, domme kracht leveren. Hè? En wat daarmee gedaan wordt, ja, dat is eigenlijk volledig aan die pool. Dus welke transacties in een blok gestopt worden en welke niet, ja, mag die pool volledig weten. Zelf weten, we hebben bijvoorbeeld gezien met die ordinals, dat die Taproot Wizards die enorme ordinal in dat blok stopten van 4 MB... Daar hebben ze de miner gewoon los voor betaald. De mining pool hebben ze daar los voor betaald. Dus als ik op dat moment bij die miner zat te minen, heb ik daar niks van teruggezien. Want dat geld is gewoon een soort van even zwart-wit, handje contantje naar die mining pool gegaan. Terwijl voor mij is dat helemaal niet de beste optie. Ik had liever gewoon gezien dat er transacties uit de mempool gepakt zouden worden. Want daar krijg ik gewoon de fees voor terug. In plaats van deze out-of-band transactie. Nou, dat soort dingen spelen steeds meer. En Ocean zegt, van, joh, daar willen wij wat aan doen. Dus de eerste stap is dat zij de blok template, zeg maar, dus welke transacties er in het blok gestopt worden, die publiceren ze voordat het blok daadwerkelijk gemined wordt. Dus je kan zien welke transacties daarin gaan. Nou, dat is best interessant. En met Stratum V2, dat is een nieuwe soort van mining... hoe noem je dat? Mining protocol, mining oplossing, mining technologie, iets in die...
Het is de protocol waarmee miners en de mining pool met elkaar communiceren. Precies. Dus waarmee het werk wordt uitgedeeld aan de miners.
Ja, en dat willen ze gaan implementeren. En het doel is uiteindelijk dat elke miner zelf, dus ik thuis met mijn minertje, kan dan zelf niet alleen de hash power aanleveren, maar ook de blok template. Ze kan zelf beslissen welke transacties er in een blok komen en dat lever ik dan aan de mining pool. Hartstikke interessant, moet je maar eens verder overlezen. Dat is één. Ten tweede willen ze ja, de uitbetaling transparanter doen. Dus ze willen de custody-functie van hun als miningpool zo laag mogelijk maken. Dus wat ze doen is dat ze eigenlijk helemaal geen custodian zijn. Dus in de Coinbase-transactie, dus als ze een blok vinden in de uitbetaling die de miner aan zichzelf mag doen, in die transactie stoppen ze de adressen van alle miners die aangesloten zijn bij die miningpool. Bij Ocean dus. Nou, dat is ook best wel interessant, hè? Dan heb je dus helemaal geen risico dat Ocean wegloopt met jouw geld. Wat bij andere mining pools misschien wel zo is, omdat die het vasthouden voor je. Nou, tot zover het positieve gedeelte. Want Ocean, ja, ze zijn gelanceerd en het was toch allemaal een beetje rommelig. Ten eerste, nou, ze vonden toevallig direct een blok. Ja, iedereen direct in die Coinbase-transactie kijken. Stond helemaal niemand in, althans niet alle miners. Dus die belofte waren ze al niet nagekomen. Nou, dat bleek een foutje te zijn. Ze hebben daarna toevallig nog een blok gevonden, wat best wel uitzonderlijk is voor zo'n kleine miningpool. En daar hebben ze dus wel direct alle miners uitbetaald. Maar er is een grens waarover je heen moet gaan voordat je direct uitbetaald wordt. En die grens is best wel hoog. Dus voor heel veel miners is dit helemaal niet non-custodial. Dit is gewoon alsnog custodial. Dat hadden ze gewoon kunnen zeggen. Want niemand vindt het raar dat jij niet 10 sats on-chain uitbetaalt met de huidige fees. Dat is helemaal niet gek. Grootste ding, en dat is even waar ik de boekmark vandaan had, is dat Luke Dash Jr. Ordinals ziet als spam. Dat is best wel een politiek gekleurde mening. Hè? Je zou denken, als miningpool ben je gewoon een rationele actor die vooral zich laat leiden door hoeveel mogelijk financieel gewin die kan halen. En dat is op dit moment door die valide ordinal transacties en BRC20 transacties en noem het maar op, gewoon te minen. Nou, dat doen ze niet. Ze hebben gezegd, wij hebben Bitcoin Nuts 25.1 geïmplementeerd. Dat is een soort Bitcoin Core variant, die dus ordinals ziet als spam en die er allemaal uitfiltert. Wat voor de mensen die minen bij die pool, ja, betekent dat er gewoon minder fees te verdelen zijn, omdat ze valide transacties uit het netwerk niet minen eigenlijk. Mogen ze doen? Ik bedoel, het staat elke pool vrij om hun eigen beslissingen te nemen. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het dom.
Hey, zit even tussendoor. Bert, adem jij zo in je microfoon? Dat denk ik. Ik hoor namelijk op zich ben ik blij dat er geademd wordt, want anders hadden we grote problemen.
Ik hou al 5 minuten mijn adem in, dus ja. Ik kan het niet wezen.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het toch wel. Maar ja, dat ging vast door Bart heen. Maar goed verhaal, Bart. Ga lekker verder.
Nou ja, dit is het een beetje. Het is dus Ocean heeft nu echt duidelijk gemaakt van, hey jongens, wij filteren inderdaad ordinal transacties eruit. En als je dat niet leuk vindt, dan ga je maar naar een andere pool. Ja, ik vind het een beetje frappant dat een pool die 7 dagen geleden weer uit de dood herrezen is, met een soort van wij willen centralisatie en censuur tegengaan, nu zegt, ja, en we gaan wel ordinals eruit fietsen. Ik vind, ja, ik weet niet. Ik snap het niet zo goed. Maar het mag. Ik vind het wel jammer, want ik wilde zelf op zich mijn minertje ook wel eens hierop aansluiten, maar ik ga het niet doen, want ik ben het. Ik vind een hele slippery slope om valide transacties te bestempelen als spam en ze eruit te filteren. Dit is soort van de opmaat tot het filteren van OFAC-compliant transacties en ja, dat soort gekkigheid. Zeker. En ik ben daar geen fan van. Dus dat. Ik vind het wel een hele interessante discussie. En het is goed dat die weer uit de mottenballen is getrokken. Want er zijn best wel goede artikelen de laatste tijd geweest over mining centralisatie, mining pool centralisatie, vooral de macht die ze hebben over het invullen van de bloktemplates, dat soort dingen. Ik kwam op bitcoinmagazine.com een heel goed artikel van Brian Trolls tegen. Shinobi staat hier ook wel bekend. Schrijft vrij goede, kritische, technische, onderbouwde artikelen over bitcoin. Dus die zou je nog even kunnen lezen. Die gaat helemaal over die launch hiervan. Wat ze wel goed doen, wat ze niet goed hebben gedaan, Ocean. Ik hou hem hier even bij voor mijn bookmarks voor deze week. Geef ik hem door aan jou, Bert. Ben ik wel benieuwd wat jij gevonden hebt.
Ja, de CEO van JP Morgan, dat is Jamie Dimon, die was blijkbaar te gast ergens in een soort politieke setting waar die antwoord moest geven op vragen van mevrouw Elizabeth Warren. Die kennen we natuurlijk als de grote aartsvijand van alles wat cryptografie gebruikt of alles wat iets te maken heeft met soevereiniteit en privacy en dat mensen enige macht over hun leven hebben. Nee, ik maak even een karikatuur van de haar. Maar zij lanceerde ooit de anti-crypto army, het anti-crypto leger. En Jamie Dimon die zegt, ik zou, als ik de overheid was, zou ik Bitcoin en crypto stoppen. I would close down Bitcoin en crypto. Ja, geen idee hoe hij dat precies zou willen doen. Maar als ik de overheid was, dan had ik het al lang gestopt, zegt hij. Want de enige echte use case voor Bitcoin en crypto is criminelen, drugs, traffickers en witwassen en belastingontduiking.
En terroristen waarschijnlijk.
Meer is het niet.
En terrorisme, hè?
Ja. En terrorisme. Nou, dat zei hij niet, maar dat en over grappig trouwens op Twitter, op X, wat overigens volgens afzwaaiende Tweede Kamerleden een extreem rechts open riool is. Maar daar staat dan wel een mooie community note bij van, eigenlijk is maar minder dan 1% van de biljoenen die jaarlijks over crypto worden, over crypto netwerken worden verstuurd, in verband te brengen met illicit activity. Dus dat wordt wel even rechtgezet. Maar ja, kijk, dit valt natuurlijk bij Elizabeth Warren in goede aarde. En het is wel even interessant, hè. Dit komt dan weer in alle krantenkoppen langs. JP Morgan is misschien wel de grootste bank van de Verenigde Staten. Jamie Dimon is een heel machtig man. Zowel machtig in de zin van dat hij heel veel connecties heeft in zakelijk en politiek Amerika, maar ook machtig in de zin dat wat hij zegt wordt door heel veel mensen uitvergroot en geloofd.
Zijn rol is, als je het leuk vindt, moet je eens even opzoeken wat Jamie Dimon zijn rol was in het voorkomen van de totale ineenstorting van de wereldeconomie in 2008. Toen heeft hij, volgens mij heeft hij uiteindelijk allemaal van die andere banken die omvielen oplopen kopen. En heeft hij ook nog echt gewoon onderhandeld met de SEC en de overheid om uiteindelijk de meest sappige deal voor zichzelf eruit te vissen. Het is ongekend verhaal.
Precies. Kijk, en de reacties van mensen hierop waren ook, ik zag echt tientallen quote tweets langskomen waar mensen dit verhaal als achtergrond gebruikten en dan iets over JP Morgan zeiden. Bijvoorbeeld dat JP Morgan dat een van de schepen in hun eigendom met 1,3 miljard aan drugs werd onderschept tot en met miljarden boetes voor witwassen en weet ik wat voor shit zij allemaal doen. Maar goed, dat maakt even niet uit. Ik vond het wel interessant, ander datapuntje daarbij, dat is alweer van een paar maanden geleden, maar dat Chase, dat is in dit geval ging het over Engeland, maar dat is van JP Morgan, dat hij in Engeland zegt, joh, wij willen helemaal niets meer met crypto te maken hebben. Als we een crypto payment zien, dan sluiten je bankrekening af, dan ga je maar naar een andere bank toe. Dus zij hebben gewoon op allerlei manieren, op allerlei plekken in de wereld, nemen zij een anti-crypto standpunt in. En Senator Warren, die vindt het natuurlijk schitterend, hè, want die zoekt op alle mogelijke manieren naar argumenten, al dan niet legitiem en oprecht, om crypto in een zo negatief mogelijk daglicht te zetten. En toen zag ik een draadje van Dave Grimaldi. En hij is vice president van de Blockchain Association. En dat is een Amerikaanse public affairs organisatie. Zij doen aan kennisontwikkeling, denktank, lobbywerk in de Amerikaanse politiek of publieke sector. En zij hadden in Washington DC hadden zij een soort conferentie georganiseerd waarop ze allerlei mensen uit Amerikaanse politiek hadden uitgenodigd om met elkaar te praten over wat is nou het probleem, wat zijn nou de vraagstukken, wat zijn de problemen rondom crypto en wat is er nou nog aan de hand, wat kunnen we met elkaar oplossen. En ze hadden er specifiek voor gezorgd dat ze in een hotel zaten, dat ze daar een meeting room hadden, 10 minuten van het kantoor van Elizabeth Warren af, want ze hadden haar ook uitgenodigd en heel veel mensen waren gekomen om daar met elkaar te praten, stevig debat, het vuur is aan de schenen gelegd. En hij zegt, ik vind het zo jammer dat je niet eens niet gekomen bent, maar dat je niet eens wat van je hebt laten horen. Je hebt niet eens afgewezen, je negeert het gewoon. Dus als wij dan hier een gesprek over willen voeren met elkaar, en dan komt iedereen, behalve anti-crypto army Elizabeth Warren. Toen dacht ik wel, dit is zuur. Maar dit is gewoon wel hoe het is. Dit is ook wel, we hebben het wel allemaal over, we're so back and we're winning, en dat soort dingen zie je langskomen. En we hebben nu zelfs Larry Fink van BlackRock aan onze zijde. Ja, jongens, er is ook een heel groot gedeelte van de wereld die het allemaal nog steeds helemaal niks vindt. Dat is mijn eerste boekmarkje. Tweede boekmarkje is wat korter, maar wel leuk. Dat ging namelijk iemand die zei, die plaatste een screenshotje uit de ETF-aanvraag van BlackRock, waarin zichtbaar was dat de $100,000 die zij inmiddels aan Bitcoin hebben gekocht, dat is het seed capital, daar hebben ze een aantal aandeeltjes van gemaakt, namelijk 4000 aandelen. En dan moeten we even rekenen, $100,000, 4000 aandelen, dat is $25 per stuk. En toen zei die Martin Kay, die zei, dat is interessant. Want als zo'n aandeel in de BlackRock ETF $25 kost, dan hebben we daar misschien wel eens minder last van de unit bias, waar we met Bitcoin nu last van hebben. Namelijk, 1 Bitcoin kost $44,000. Dat is veel te duur. Dat heb ik niet. Dat kan ik nooit betalen. Bitcoin is niks voor
mij.
Maar ik ga wel naar.
Ja, precies. Ja.
Ja, doe mij maar Ripple $1,07 of 70
als
cent.
Als die nou een keer 40.000, nou. Dat...
Juist, precies Bart. Als die nou eens een miljoen wordt, of als die net als Bitcoin $40,000 wordt, of Ethereum, hè, en hij zegt ja, $42,000 versus $25, it's wrong, but $25 will seem cheaper. En hij zegt ja, mijn bullishness op die ETF, ja, die wordt hiermee wel wat groter, want kijk, je kunt zeggen, dit is stom, dit is fout. En Preston Pish, die reageerde ook erop. Het is idioot. Maar dat betekent dat het waarschijnlijk heel veel beter werkt dan wij allemaal denken. Want ja, dit is wel hoe mensen werken. Ik bedoel, het is niet voor niks dat al 100 jaar beleggers op zoek gaan naar penny stocks. Ja, goedkope aandelen. Ja, weet je, het gaat ook gewoon om hoe klein is het getal. En er zijn dus ook allerlei aandelen die splitsen. Het is natuurlijk ook een praktische overweging, hè, dat ze hun aandelen splitsen, omdat zeker in het verleden kon je vaak alleen maar hele aandelen kopen en niet fracties ervan. Maar ja, dus dit is wel een ding. Dus dat vond ik wel grappig. Dus hou dat even in je achterhoofd. Straks gaat een aandeeltje BlackRock iShares Bitcoin ETF, die gaat, ja, laten we zeggen, $25, $30, $40, $50 kosten. En niet $42,000 of $100,000.
We hebben hier laatst in het Discord ook een leuke discussie over gehad. Dus dat als alpha-lid kan je dat teruglezen, want dat staat in het vragen-topic. We hebben het inderdaad over gehad en dat ging meer om dezelfde unit bias discussie, maar het ging erom, moeten wij niet sats gaan gebruiken als...
Of bits, hè, wordt ons gezegd.
Maar dat je dus inderdaad gaat zeggen van, joh, ja, ik heb 100.000 sats en dat heeft een bepaalde prijs. Dat je in plaats van dat je zegt 0,001 bitcoin. Het grappige is dat het in de bitcoinwereld al enigszins gebeurt, hè? 10.000 sats, dat soort dingen. Dus interessant. En ja, inderdaad. Het is zo stomzinnig als je er logisch over nadenkt dat het emotioneel wel moet kloppen. Ja, weet je, dat ben ik
maar
eens.
Er zijn dus heel veel mensen die niet weten dat je een half bitcoin
kan kopen. Daarom. Daarom. Ik sta er wel achter. Maar ja, rationeel kan je het allemaal zo wegwuiven natuurlijk. Maar ja, dat is het punt. We zijn niet zulke rationele wezens. Dus ja.
Exactly.
Dan gaan we naar de donaties. We hebben er een paar gehad. We hebben, moet ik even alvast even iets erbij. Ja, ik heb hem onder de knoppen. LN Rocket, die stuurt 14.000 sats. Bedankt. Hij zegt bedankt Bartolomeus voor het licht. De nood draait lekker soepel door jou. Nou, thanks en een applausje voor jou, LN Rocket. Dank u. Sorry, dat is een korte crowd hier tegenwoordig. Maar hij doet het. LN Rocket, thanks. Dan hebben we Roeland. Die zegt het volgende. Jullie hadden het laatst over UTXO-management. Bart, vooral veel mensen deden niet echt een UTXO-management. Bij de poll van de afgelopen aflevering zag ik dat heel veel mensen wel een ledger hebben. Ja, klopt. Van deze aflevering. Roeland kan in de toekomst kijken. Die wist al dat de poll... Ja. Maar anyways... misschien grappig om te weten, als je een betaling doet via de Ledger Live app en je klikt op Advanced bij de fee, dan kan je Coin Control klikken en dan krijg je een pop-up scherm met al jouw UTXO's. Dit klopt inderdaad. Trezor heeft dat ook, inderdaad. En dan kan je dus kiezen van, joh, welke UTXO ga ik gebruiken voor deze transactie? Wil ik juist de oudste gebruiken? Wil ik de kleinste gebruiken? Wil ik de grootste gebruiken? Nou, enzovoort. Dat is een goede tip. Hij zegt, misschien heeft iemand wat eraan. Sowieso leuk om te zien. Bedankt voor de leuke shows. En ik hoor jullie volgende week. Groeten, Roeland. Roeland, dank. En dank voor de donatie en voor de goede toevoeging. Heb je nou ook een leuke toevoeging? Dat kan dus via een donatie, kan ook via een comment op Spotify, kan via een comment op YouTube. In onze Discord kan je op onze afleveringen reageren. Dus zat mogelijkheden. Wij vinden het leuk. Een beetje napraten over de aflevering. We hopen dat we dat nog verder uit kunnen bouwen. Dan gaan we even, voordat we doorgaan, naar een bedankje natuurlijk voor onze sponsoren. Die maken ook weer deze aflevering mogelijk. Zijn er eigenlijk allemaal al jaren bij. En zorgen ervoor dat wij elke week weer een afleveringetje kunnen maken voor jullie. Die sponsoren zijn Anycoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk onze hoofdsponsor Bitfavo. Dan is het tijd om naar het volgende onderdeel te gaan. Die hebben we normaal wat eerder in de aflevering, nu wat later. De deep dives. We deze week in de Discord weer een aantal leuke dingen langsgekomen. Ook een interessante alpha geschreven, Peet. En een interessante Bitfavo nieuws natuurlijk. Ik zit even te kijken. Laten we eens beginnen. We hadden aan het begin van de aflevering iemand die wat vroeg over Michael Saylor, MicroStrategy. Daar kwam ook een vraag langs in de Discord. Bert, daar heb jij antwoord op gegeven. En je zei, dat vind ik wel interessant om die ook in de podcast eens even mee te nemen. Dus ik geef hem over aan jou.
Ja, iemand die vroeg in de Discord, en we zullen de geen namen noemen, want dit is natuurlijk een besloten gedeelte, dus misschien willen mensen helemaal niet gedoxt worden, dat weet ik niet. Maar die vroeg, dus het is niet het onbeleefdheid dat ik het niet zeg, maar voor de persoonlijke veiligheid. Die vroeg, hier een vraag, kan iemand duiden hoe de koers van MicroStrategy reageert ten opzichte van Bitcoin? Heeft dat te maken met de winstverwachting of gemiddelde aankoopkoers? Hoe zit dat? Is de koers dan nu over of ondergewaardeerd? En dat vond ik een hele leuke vraag. Want hoe zit het nou precies met MicroStrategy? En van de week maakte ze ook weer vorige week bekend dat ze weer Bitcoin hadden aangekocht. Ik geloof wel weer honderden miljoenen
bijna
10% in ieder geval.
Van de stack die ze al hadden. Voor mij hebben ze, ze hadden 160.000. En voor mij hebben ze toen 16.000 Bitcoin bijgekocht. Dus wel een van hun grootste aankopen weer tot nu toe.
Je hebt zo'n site, hè, waar
ik
je dat kunt zien.
Ik zoek een Sailor Tracker.
MicroStrategy. Oh, Sailor Tracker is het. Oké. Sailor Tracker. Ja, ik wil raar dat hij niet in mijn... nu wel. Hij zegt nu wel dat hij hem heeft. Hoeveel is het? Ja, voor 593 miljoen dollar heeft Michael Saylor 16.000 bitcoin gekocht. Dus MicroStrategy was wel weer eventjes in het onder de aandacht. Kijk, in het begin, helemaal in het begin, heeft Michael Saylor natuurlijk een wat ingewikkelder traject doorlopen. Hij moest eerst, toen hij begon met Bitcoin, heeft hij eerst tegen zijn bestaande aandeelhouders gezegd, joh, we gaan Bitcoin kopen. En als je dat stom vindt, dan mag je nu uitstappen met tegen een hogere koers dan de koers die er nu is. Dus ik geef jezelf nog een bonus als je uitstapt, om maar te zorgen dat iedereen die het een stom idee vond, wegging. Want hij zei, ik wil alleen maar aandeelhouders overhouden die dit ook goed vinden. Dus in het begin, toen ging hij aandelen uitgeven en toen ging hij ook nog wat geld lenen en zo. Dat was best wel dicht op elkaar, deed hij allerlei soorten dingen om aan kapitaal te komen voor de Bitcoin. En wat hij eigenlijk de laatste anderhalf jaar doet, is enerzijds een overtollige kaststroom erin stoppen. Dus als hij winst maakt met zijn normale bedrijfsactiviteit, zullen we het zo even over hebben, dan koopt hij er Bitcoin van. En nog een ander mechanisme. Nou, even over die normale bedrijfsactiviteit. Kijk, je zou MicroStrategy kunnen onderverdelen in twee stukken. Namelijk ten eerste het originele stuk, wat MicroStrategy voor 2020 was. Namelijk een CRM/business intelligence bedrijf. Waar ze SaaS-diensten verkopen. Hè. Dat betekent dat hun klanten, die hebben een abonnement bij hun. Die betalen maandelijks een bedrag. Zoveel euro per medewerker. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Of per seat of per iets. En daar hebben ze inkomstenstroom uit. En ze hebben dus ook mensen zitten die dat programmeren, die dat developen. En mensen op de supportafdeling. Dat is wat MicroStrategy was. Dat stuk is er nog steeds. Daarnaast, en dat is tegenwoordig zelfs ook formeel gescheiden van elkaar. Hè, die BI-business heet MicroStrategy. En de Bitcoin business heet MacroStrategy. Dus zo hebben ze dat dan genoemd intern. En daarnaast hebben ze een soort Bitcoin hedge fund, zou je het kunnen noemen. Dus ze hebben een onderdeel van MicroStrategy die eigenlijk niks anders doet dan zoveel mogelijk Bitcoin verzamelen. Of eigenlijk die Bitcoin beheert. Dat is wat ze doen. En inmiddels is, ja, weet je, die Bitcoin stack zo groot dat als je gaat kijken naar de balans, dat Bitcoin veel grotere rol speelt dan een originele bedrijfsactiviteit. Dus het zou ook helemaal niet gek zijn als dat zich op enig moment in de toekomst een keertje afsplitst. En als je dan de koers van het MicroStrategy aandeel vergelijkt met Bitcoin, en dan zou je kunnen kijken naar correlatie. Wat je dan met correlatie doet, dan kijk je bij voorkeur naar de returns. Dus dan kijk je per dag in welke mate is het rendement, dus de koersverandering op Bitcoin en op MicroStrategy, in welke mate liggen die dezelfde kant op? Als Bitcoin stijgt, stijgt MicroStrategy dan ook. En als Bitcoin daalt, daalt MicroStrategy dan ook. En als dat zo is, dan heb je een hoge correlatie. En die is inderdaad hoog, tussen de 0,7 en 0,8. Dat is een hoge correlatie. Eigenlijk over de hele periode sinds 2022. Achter elkaar door, hoge correlatie tussen die twee. Oké, dus dat weten we alvast. Het hangt heel erg samen, de koers van MicroStrategy, met de koers van Bitcoin. Daarnaast kun je kijken naar de beta. Dat betekent dat als Bitcoin 10 stijgt, stijgt MicroStrategy dan meer dan 10 of minder dan 10 of evenveel. En als de beta hoger dan 1 is, dan is het meer dan 10. Die beta ligt iets boven de 1, ietsjes erboven, maar niet veel. Dat is interessant. Maar inderdaad, dus als Bitcoin daalt, dan daalt MicroStrategy iets meer. En als Bitcoin stijgt, stijgt MicroStrategy iets meer. En je zou kunnen zeggen, MicroStrategy aandeel gedraagt zich als een soort leveraged Bitcoin ETF. Met een hele kleine leverage. 1.1, 1.2, 1.3. En wat doet MicroStrategy nou? Ja, wat zij dus, zij kijken naar hoeveel Bitcoin hebben in de kluis. Wat is dat waard? En wat is de market cap van MicroStrategy? En als nou op enig moment blijkt dat de market cap van MicroStrategy hoger is dan de waarde van de bitcoins in de kluis, wat ze dan doen is aandelen uitgeven. Door aandelen uit te geven daalt de koers van MicroStrategy, tot aan het punt dat die koers, de market cap, weer gelijk is aan de bitcoins in de kluis. En dus als op het moment dat er een premium op MicroStrategy ontstaat, dan arbitreren ze die premium weg door nieuwe aandelen uit te geven en met die uitgegeven aandelen weer bitcoin aan te kopen. En andersom zou het ook kunnen, of zou het misschien moeten, hè, dat als de koers van MicroStrategy daalt tot ver onder wat er in de bitcoin in de kluis is, dan zouden ze ook aandelen kunnen inkopen of bitcoin kunnen verkopen en weer aandelen kunnen inkopen. En op die manier kun je de koers van MicroStrategy redelijk zuiver houden ten opzichte van de bitcoin die erachter ligt. Maar kijk, voor hem is natuurlijk het mechanisme veel interessanter om met name die premium weg te arbitreren. Waarom zou er een premium op MicroStrategy ontstaan? Ja, dat is heel logisch. Omdat er allerlei mensen zijn die geen bitcoin kunnen kopen en wel op MicroStrategy aandeel. Dus als je dan exposure wil aan de bitcoin of aan de cryptomarkt, dan koop je MicroStrategy. Wat voor mensen zijn dat? Nou, dat zijn mensen die straks misschien wel een spot ETF zouden kopen.
Precies, ja.
Maar er zijn ook allerlei fondsen die mogen van hun charter, van hun, zeg maar, de afspraken die er gemaakt zijn, mogen ze geen bitcoin hebben en ook geen bitcoin ETF. Maar wel een tech-aandeel. MicroStrategy is natuurlijk op papier gewoon een tech-aandeel. Dus die hebben dan wel, ze hebben wel de toestemming om tech-aandelen te kopen. Ja, dan kopen we toch MicroStrategy, weet je wel. Dus dat is wel een soort sluiproute voor bepaalde fondsen die op die manier blootstelling nemen aan de cryptomarkt. En dan is dat natuurlijk, de gedachte is dan aan de technologische component van de cryptomarkt. Want ja, in crypto zijn eigenlijk twee componenten samengesmolten. Een store of value component, hè, waar we het net even over hadden met die berekening van 17 miljoen per bitcoin. Dat gaat over welke monetaire premium weet je te vangen. Hetzelfde als goud, hè, of vastgoed. Dus dat zit erin. En er zit een tech component in. En daarom gedraagt bitcoin zich soms net als goud en soms net als de Nasdaq. Dus dat zit er allebei in. Dus op zich is het niet gek. Maar er sommige mensen die kopen MicroStrategy in plaats van Bitcoin. En daardoor stijgt die koers uit tot boven wat het eigenlijk waard is aan Bitcoin. Wat Bitcoins in de kluis heeft. En toch is dat dan het beste om te doen. Want het alternatief, namelijk Bitcoin kopen, is er niet. En dat arbitreert Michael Saylor weg door dan dus aandelen uit te geven en nieuwe Bitcoins te kopen.
Eventjes tussendoor, hè. Ik zal even een beetje te rekenen en wat dingetjes op te zoeken. Als Bitcoin naar $250.000 per stuk gaat, dan gaat Michael Saylor met zijn MicroStrategy of met dat afgesplitste bedrijf, whatever, komen ze dus in de top 10 bedrijven wereldwijd terecht met de grootste, als ze het om zouden zetten, hè, met de grootste cashpositie. Ik zit nu te kijken, op nummer 10 staat General Motors, Amerikaanse automerk, die is 38 miljard hebben die cash en investments.
Miljard?
Ja, miljard. Ja, okay. Billion, 38 billion. Bovenaan staat Apple trouwens met 200 miljard. En Google met Alphabet met 170 miljard. Een beetje die regionen moet je zien. Ja, het is natuurlijk wel heel gortig dat... Ik bedoel, 17 miljoen per bitcoin vind ik wel een heel groot bedrag. Maar 250.000 is wel iets wat in de realm of possibilities ligt. Hè? Wat wel op zich wel realistisch is. En die Michael Saylor, die gaat dan gewoon... Ik ben wel benieuwd. En misschien kunnen we nog heel kort, ben ik wel benieuwd. Of Pete, misschien heb jij er een idee over. Waarom? Ja, om gortig veel geld te verdienen. Maar waarom doet Michael Saylor dit, zeg maar? Wat is zijn endgame? Wat moet hij met 100 miljard straks? Of 40 miljard aan bitcoin? Ja, elk bedrijf bestaat om geld te verdienen, hoor. Dat snap ik. Maar is er... Ja... Wat is Michael's, waarom, wat drijft hem? Wat is zijn endgame? Waarom doet hij dit? Gaat hij het verkopen ooit? Wat denken jullie?
Heb je er zelf al over nagedacht?
Een beetje, ja. Ik weet niet, ik denk gewoon dat hij 100% gelooft dat dit de beste manier is om in ieder geval zijn koopkracht, geldwaarde te behouden. Maar het zou zomaar ook eens kunnen zijn dat dit de manier is om gewoon het meeste geld ooit te verdienen. Ik vind het zo'n geschift experiment eigenlijk.
Een mengsel is van idealen en opportunisme.
Ja.
En waar je op een gegeven moment voor jezelf ook een bepaalde fuik creëert natuurlijk waar je in zit. Een soort van padafhankelijkheid.
No way back.
Er waren op allerlei momenten waren er nog manieren zeg maar om iets te diversificeren in je aanpak en in je verhaal. Maar het is double down op double down op double down. Op een gegeven moment is dit gewoon het lot waar je jezelf aan verbonden hebt. De heuvel waar je op sterft. en dan is denk ik ook gewoon het zijn van Michael Saylor en het zijn van MicroStrategy, het hebben van deze strategie een doel op zich geworden.
Ja, maar daar ben ik...
Geboren uit een bepaald idealisme.
Precies, maar daar ben ik dus wel dan... benieuwd. Kijk, ik snap, nu zit hij in dat proces van deze, nou ja, laten we even tussen aanhalingstekens gok. Op een gegeven moment, stel, we komen op $250.000 per bitcoin, hè, wat ik net zei. En dan heeft hij 40 miljard dollar aan bitcoin in de kas liggen. Een van de 10 bedrijven met de meeste cash in de kluis. Ik ben wel heel benieuwd wat hij dan, of hij daar al een idee over heeft. Of dat hij dan als een soort Dagobert Duck staat te kijken van, nou, ik heb het spel gewonnen, weet je. Die gok waar we het net over hadden. Nou, kan ik duidelijk zeggen, ik heb gewonnen. I've won. Het heeft zich uitbetaald. Ik dacht dat bitcoin digitale goud was. Dat het meer waard zou worden. En ik heb daar vol geld in gestopt. Ik ben vol daar in dat idee gedoken. En nu is het $250.000 per stuk waard. Ik heb gelijk gekregen. En dan, wat gaat hij doen met dat geld, weet je wel? Ik ben daar wel heel...
Ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat hij in dat ecosysteem gaat investeren. Ja. Nieuwe ventures oprichten. Een beetje wat hij nu ook al doet natuurlijk. Het organiseren van congressen, het investeren in educatie, het beschikbaar stellen van cursusmateriaal, het oprichten van een mining council. Ja. Op een gegeven moment heb je natuurlijk dusdanige budgetten dat je... Ja,
dat is wel een goeie. Dat een soort bitcoin bedrijf.
Dat je meebouwt aan je eigen lot, zeg maar.
Ja, en ook natuurlijk een belang daarbij uiteindelijk.
Ondertussen praten wij de koers naar beneden trouwens. Heb je het door?
Ja, toch, ja, weet je. Dit soort... Nee, ja, maar dat is wel een goeie. Het zou grappig zijn. Volgens mij, je hebt toch ook Nokia is toch ook begonnen als een of andere houtzagerij of zo. Het kan natuurlijk ook gewoon dat een bedrijf uiteindelijk compleet verandert. Hè? Dat MicroStrategy en MacroStrategy op een gegeven moment gewoon zeggen, wij worden het bedrijf dat voor de belangen van bitcoin gaat strijden en wij gebruiken onze $40 miljard in kas daarvoor. Het zou natuurlijk wel een... dat is best wel een mooie uitkomst zijn, denk ik uiteindelijk. Daar kan je wel een en ander mee bereiken. Anyway, hey Pete, jij had ook een ander stuk geschreven. Deep Dive, nummer 2.
Ja, niet echt een deep dive hoor. Het was gewoon onderdeel van de Alpha Nieuws.
Ja, maar wel onderdeel van de deep dive in deze uitzending was meer...
Ja, klopt. Dus ik dacht wel aardig om het even langs te lopen. Op een gegeven moment in de Alpha Nieuws heb ik het nog even over Sam Bankman-Fried, hoe het met hem gaat en hoe hij het in de gevangenis heeft enzovoort. En dat is een bruggetje naar een kort segment in de Alpha Nieuws. Of iets wat mij opviel. Dat was de zaterdagkrant van het FD. de zaterdageditie. En de kop die werd gebruikt is... met de cryptobaronnen in de cel... Nou, dat is dus dat bruggetje van Sam Bankman-Fried naar cryptobaronnen in de cel... verliest de bitcoin. Doe me wat ik heel fijn zou vinden, gewoon één kleine wijziging deze bullmarkt, lieve FD, is dat we het over bitcoin hebben. Niet meer
is
de bitcoin.
Wel iets waar jij over struikelt?
Ja, dat is... Ja.
Ik heb dat minder, moet ik zeggen.
Zeker.
Maar...
Ja, ik krijg daar een beetje een vieze smaak van in mijn mond. Verliest de bitcoin nog meer relevantie? Dat was dan de kop. En toen dacht ik... Ik dacht heel veel dingen, waaronder van wat is dit nou weer een vreemde kop. En mijn eerste indruk is van, volgens mij is het juist andersom. Maar wat er zei, dus ik ben heel benieuwd wat er dan vervolgens geschreven wordt. Nou, het verbaast misschien niet dat er eigenlijk in het hele artikel nergens meer wordt gesproken over die relevantie. Nee. Het is gewoon een artikel over Do Kwon, over Sam Bankman-Fried, over... Changpeng Zhao, dus Binance-oprichter. En op zich een prima overzichtsartikel. Ja, maar er wordt verder gewoon met geen woord gerept over de relevantie van Bitcoin en crypto. En dat is best jammer eigenlijk, want de vraag wat is relevant, wanneer is iets relevant en hoe kun je meten of dat stijgt of daalt, is best wel interessant, zeker in de context van Bitcoin. Dus dan moet je het gaan hebben over waar is het dan relevant voor? Is dat voor de maatschappij? Is dat voor de economie? Is dat voor de stabiliteit van financiële markt? Is dat voor monetair beleid? Is dat voor mensenrechten? Is dat voor inclusie en gelijkheid? Voor de bestrijding van criminaliteit? Allemaal goede vragen. Alleen nul daarvan zijn beantwoord. En dat is, ik vind dat toch jammer. En want dat had tot een heel sterk inhoudelijk stuk kunnen leiden. En het had iets onthuld over hoe het FD... redeneert over zo'n nieuwe asset class en welke data ze ervoor gebruiken. Even als kanttekeningetje, dat schreef heb ik van Bert begrepen, bij Bitcoin Alpha, als wij de adoptie analyseren, dus het gaat dan alleen over het gebruik, veranderingen rond activiteit van Bitcoin, adoptie, netwerkeffect, dat soort dingen. En dan kijken we naar 30 metrics, alleen al als je iets wil zeggen over de relevantie op dat gebied, heb je een hele bak data nodig. En dan nog is het best een kunst om daaruit het signaal te halen. Nou ja, even terug naar die relevantie. Ik denk dat ons beeld is dat die relevantie gestegen is. En sterker nog, dat het achter de cel, de tralies verdwijnen. Ook daar kun je nog een beetje... Over discussiëren, want Changpeng Zhao zit nog niet achter de tralies. Do Kwon moet in de VS nog veroordeeld worden. Het is een beetje voorbarig ook, maar dat terzijde. Genoeg zout op het artikel.
Maar
dat er allerlei brokstukken van de vorige cyclus worden opgeruimd, dat de markt dat accepteert en dat het stoepje langzaamaan schoongeveegd wordt, dan komt daar iets sterkers onder vandaan. En ik denk dat dat juist bijdraagt aan de relevantie en van Bitcoin. En ik vond het wel geinig. Ik kwam een tweet tegen en dat leidde mij tot een nieuw onderzoeksrapport van de Europese Centrale Bank.
Mag ik nog wat zeggen hierover?
Ja, mag.
Nou ja, ik was wel benieuwd. Kijk, ik zelf struikel dan direct als Bitcoiner natuurlijk over het gebruik van... Ja, maar Bitcoin is geen crypto en Binance is een bedrijf en dat heeft niks te maken met Bitcoin development en TikTok, Nextblock, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik dacht bij mezelf, oké, laat ik nou Bitcoin in die kop veranderen door crypto. Weet je wel, crypto verliest relevantie met kopstukken in de tralies. En ik snap wat jij zegt, ben ik het op zich denk uiteindelijk ook gewoon mee eens, dat... crimineel gedrag, als dat verdwijnt en bestraft wordt in dit wereldje, dat het alleen maar goed is. Maar er is toch best een case te maken dat een CZ vooral, maar ook een SBF, dat waren wel kopstukken die voor crypto aan het lobbyen waren, allebei op hun eigen manier, bij overheden, en die zorgden dat crypto-adoptie plaatsvond met een je kan zeggen dat vooral CZ natuurlijk de drijvende kracht was achter de innovatie van het Binance-platform, die er toch voor gezorgd heeft dat in heel veel landen mensen voor het eerst met crypto in aanraking zijn gekomen. Ik bedoel, Je zou, stel dat iemand zegt, Apple verliest relevantie door overlijden Steve Jobs. Ja, vind ik, kan je ook allemaal ja, mitsen en maren opzeggen. Maar ik, toen ik er op die manier een beetje over na zat te denken, vond ik die kop iets minder ja, dommig als dat ik in eerste instantie dacht. Alleen toen dacht ik ook daarna weer, ja, zover zullen ze er vast niet over nagedacht hebben. En dus waarschijnlijk is dit niet van toepassing.
Nou, als je er zo ver over nagedacht hebt, dan kun je het in ieder geval.
Nou, daar ben ik met je eens. En daarom,
dat zou ik een mooi start.
Nee, en daarom denk ik dat ze er niet zo ver over nagedacht hebben, omdat het hele artikel er verder niet over gaat. Maar goed, ik wilde die tegenwerping nog even geven. Dat ik dacht van, nou, op zich, daar valt misschien iets voor te zeggen. Een soort advocaat van de duivel take. Maar ga verder over.
Nu
ga je erop in, mag ook hoor.
Ja, dat is, maar dat is een beetje het risico, want dan wordt het een lange discussie. Want een soort van hypothetische case, ik ben het met je eens dat je hem kunt maken. Je kunt hem proberen te steelmannen. Maar ik denk in dit geval dat het wereldje gewoon doordraait en dat kopstukken worden vervangen door andere mensen en hopelijk met ander gedrag ook. Dat andere partijen een deel van de functies overnemen die zij vervulden. En hopelijk op een andere manier dan zij dat deden. En dat is wel het signaal ja, wat bij mij achterblijft in ieder geval, wat ik de afgelopen tijd heb gezien. Ja. Ik schreef, even terug naar die tweet die ik tegenkwam, in het rapport van de Europese Centrale Bank, schreef daar een draadje over gisteren. En die opende ik met, Bitcoin wordt gebruikt als spaar- en betaalmiddel. Als ik dat roep op Twitter, dan is er een deel van de mensen die is het helemaal ermee eens. En een deel die ziet een rode lap. En die gaat door het lint en zegt, onzin, speculatief, onzin. Het is een piramidespel, het is lucht, bubbel, oplichting, crimineel enzovoort. Dus die trekken alle koeien eruit de sloot. Maar ik zei daarbij, voor wie dit als die rode lap werkt. Ik zeg dat niet, maar de Europese Centrale Bank zegt dat in een uitgebracht onderzoeksrapport. En zij hebben geschreven over het gebruik van Bitcoin. Met daaraan gerelateerd het gebruik van crypto, maar het is toch wel redelijk gericht op Bitcoin. In opkomende economieën. En wat zij zien, empirisch, is van hey. In landen waar de inflatie hoog is, might Bitcoin have been appreciated as a store of value or medium of exchange? En ze koppelen dat dus ook aan het verlies van koopkracht. Nou, en je merkt, wat ik wel grappig vind, als je die ECB een beetje volgt en hoe ze schrijven over Bitcoin en over crypto, nou dan hebben we aan de ene kant van het spectrum hebben we zo'n blogpost van twee ECB-medewerkers die door het FD wordt opgewaardeerd tot voltallig onderzoek. Hè. Dus dat ligt meer in lijn met hoe Jamie Dimon erover praat. tot aan de wat meer officiële kant van het spectrum, zoals dit soort rapporten. En dan zie je toch wel een kentering of een andere toon, een voorzichtige observatie van hey, dit heeft in de echte wereld, ondanks dat we nog steeds vinden dat het om een speculatief activum gaat. Het heeft voet aan de grond gekregen op allerlei plekken, in de vorm van functies die door geld vervuld worden. Weet je wel? En dat is super opvallend. Dus dat Bitcoin als currency of last resort wordt gebruikt, en dat zij dat zien en dat ze dat beschrijven, is nieuw. En wel leuk, dat is natuurlijk een van de theses die we in ons boek ook beschreven hebben. Nou, ik gooi die er even doorheen, want ja, het is bijna kerst. Dus ik chill ons geld een stuk even. Het is een leuk kerstcadeau, jongens, voor onder de kerstboom. Of als je nog Sinterklaas gaat vieren, dat ga ik nog doen zaterdag. Dan kan je natuurlijk ook gewoon in de zak proppen. Als je het leuk vindt, zoek even dat draadje op twitter.com of x.com/Pesla. Dan kom je hem tegen en dan kan je dat rapportje even induiken. En dan zul je zien dat hun bevindingen omhuld en gepaard gaan met kanttekeningen over de risico's rond Bitcoin en cryptoactiva. Logisch ook, want het is de Europese Centrale Bank. En zij zijn natuurlijk de uitgelezen partij om de aandacht te vestigen op van ja, wacht eens even. Als dit grootschaliger gebeurt, dan is dat een risico voor ons, voor het traditionele geld dat we gebruiken. Want dan gaat dat met elkaar concurreren. Wat moeten we daarmee? Dus het is logisch dat zij die positie innemen en dat zij die hun eigen belangen vertegenwoordigen. En daarmee ook een deel van de belangen en argumenten die anderen kunnen hebben. Want ja, ook hier zie je weer een tweedeling van, hey, mooi dat dit gezien wordt. En dit onderstreept eigenlijk het belang van het bestaan van Bitcoin. Er wordt wel eens om gevraagd, wat heeft crypto de wereld dan gebracht? Nou, dit bijvoorbeeld, onder andere. En dan hebben we nog, dat is maar één van de honderden cases die je zou kunnen beschrijven in theorie. En dan moet je dus uit je ivoren toren kruipen om even te kijken over de grens. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik hecht gewoon meer waarde aan het hebben van een stabiele euro of stabiele dollar of hoe het nu is bij ons. En dat opkomt, ik deel dat risico ook. Ik heb dat liever niet, ik vind dat ingewikkeld. Nou ja, op zichzelf een interessante discussie, denk ik. Iemand van jullie hier nog wat aan toe te voegen?
Nope.
Nou, dan hoeveel zitten we, jongens? Mijn telefoon ging op. Ja, het is prachtig, zeg. Gaan we nog heel kort even dat nieuws stukje doen?
We laten de spreek teddybeer gewoon bij jou op schoot, Peet.
Ja, ik kwam nog even één nieuwtje die ik even wil delen. Vond ik gewoon interessant om te zien langskomen. Er was een rechtszaak in Frankrijk. En daar stond iemand voor de rechter die 8 miljoen euro gestolen heeft. Dat was het verwijt. 7,8 miljoen daarvan staat per ongeluk vast op een adres. Er kan dus niemand meer bij. Een soort van geburnde cryptovaluta. Maar 2 ton heeft hij toch nog aan zichzelf weten uit te keren en aan een familielid, geloof ik. Nou, en het Openbaar Ministerie van Frankrijk, dus het Franse OM, die heeft hem aangeklaagd. Zegt van, joh, dit was, je had dat gegevensverwerkingssysteem, daarmee bedoelen ze de smart contracts waarmee hij geïnteracteerd heeft, die heb je onheus bejegend. Dit was niet de bedoeling om het op deze manier te doen. Dus frauduleus, je hebt geld witgewassen.
Te kwader trouw.
Serieuze criminele aantijgingen. Nou, en de rechter die heeft daar dus een hele dikke streep doorheen gezet. Niet eronder, zo van bent met je eens, OM. Nee, hij is helemaal vrijgesproken. En die vrijspraak die rust op de redenering van de rechter dat de verdachte simpelweg geïnteracteerd heeft met smart contracts die door Platypus, dat is het DeFi-platform dat het slachtoffer werd, die heeft smart contracts aangeboden. Ja, en daar is gewoon simpelweg mee geïnteracteerd. En dan kun je als rechter uiteindelijk nog wel wat vinden over de intentie waarmee dat gedaan is en of dat wel of niet laakbaar is. Maar het is in ieder geval niet frauduleus. Het is ook geen witwassen. Hey, Siri, hij werkt dicht. Omdat het vergrijp niet tussen de aantijgingen zat van het OM, is die vrijgesproken. Dus misschien dat het nog een staartje krijgt, maar gewoon alleen het verschil. Dus dat je, als jij inlogt op iemands Rabobank account of zo, en dan het geld wegsluist, ja, dat is gewoon, dan word je voor veroordeeld, dat is crimineel. Maar als volgens de Franse rechter interacteert met een smart contract, dus een publiek beschikbaar stukje programmacode, dan is dat gewoon het gebruik van de functies aangeboden zijn.
Ja, ik weet niet. Als ik per ongeluk opeens op mijn rekening 100.000 euro zie, omdat de ING een foutje heeft gemaakt, dan mag ik dat ook niet uit. Ik vind het wel een hele interessante uitspraak, inderdaad. Weet je, je zou kunnen zeggen dat hacken ook, ja, het is niet alleen het misbruiken van iemand anders zijn credentials, maar ook gewoon het misbruiken van zwakheden in software, waar je dit misschien onder zou verwachten.
Ja, dus dit, de insteek van dat Openbaar Ministerie is geweest om dit op een bepaalde manier veroordeeld te krijgen. Het misbruik van smart contracts onder de vlag van fraude en witwassen.
Okay.
En dat is dus niet gelukt. En dus als je dat veroordeeld zou willen hebben, als je hier jurisprudentie voor wil creëren, nou dan is het in Frankrijk, is dat niet de juiste angle in ieder geval. Ik weet niet of ze het nog gaan opvolgen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zomaar kan. Ik denk als je eenmaal vrijgesproken bent, dat je dan niet nog
met
een zaak
andere
in broek krijgt. Ja. Van, dit is niet gelukt, nu gebruiken we dit. Dat is wel gek. Vond het interessant nieuwtje mee.
Nee, ben ik helemaal eens. Goed dat je het gedeeld hebt. En Siri is dom, hè? Dat valt me de laatste tijd op met al die andere AI's. Siri kan soms niet eens een timer aanzetten of een wekker of zo, weet je. Dan vraag ik, zet mijn wekker aan, dan gaat hij voorlezen welke wekkers ik allemaal heb. Ik denk echt, dan zit je met ChatGPT of met Bart te praten, met die nieuwe van Google. Dat is ook allemaal weer beter geworden gisteren, weer beter dan GPT-4. En dan kan je alles aan vragen, weet je, het is allemaal werkt. Dan heb je Siri, die is echt een soort van, alsof een soort van...
Ja, die is nog niet... Dus ik zag gisteren inderdaad Gemini. De lancering van Gemini. Dat is dan een soort... ze hebben ook nog een technische naam, Bart Ultra of zo. Nou, ik weet niet precies wat de naam is, maar die is nog niet beschikbaar, die Gemini. Je hebt Gemini Pro, die is nu beschikbaar. En Ultra is dan waar dat filmpje op gebaseerd zou moeten zijn. Dat filmpje was dan ook weer een soort van bij elkaar geëdit en gestaged. Dus hoe... Dit levert ook weer een soort van AI-fitty op. In de AI-bubbel, daar geborrelt ook van alles.
In ieder geval slimmer dan Siri. Dat kunnen we wel alvast wel stellen.
Nou, zeker. En misschien zou het me verbazen. Nee, het zou me niet verbazen. Het zou me niet verbazen als Apple in de komende 12 maanden uitkomt. Naar buiten komt met iets dat gewoon direct handiger, beter, slimmer, gelikter is dan wat er tot nu toe geproduceerd is. On-device, verwerkt in je OS, iOS, macOS, privacy issues die zijn aangekaart, sneller. Het zou mij niets verbazen. Die chips die krachtige chips die in die MacBooks zitten te niksen. Dus de capaciteit die apparaten hebben is echt mind-blowing. Dat is even een voorspelling, jongens. We gaan richting het einde van het jaar.
Ik ben al blij als ik gewoon normaal een wekker kan zetten. Zonder dat ik dat 6 keer hoef te vragen.
Ja, en dan gaat dat
en ook
dus
gewoon
kunnen.
Door kan praten. Hè. Bijvoorbeeld kan vragen, verwijder al mijn wekkers en zet 2 nieuwe voor 7 uur en 6:30 of zo. Whatever. Maar goed, ik hoop het, Peter. Ik hoop dat het uitkomt.
Hey, voordat jij je wekker wil gaan zetten, zegt Siri, hey Bart,
precies,
ik heb je
wekker
gezet.
Dat je het al weet van, joh, morgen, jongens, zit je weer om 9:00 ochtends. Ik zet er alvast 5, zodat je het niet vergeet. Nee, het zou top zijn. Hey mannen, thanks voor weer een fijne aflevering. Ik hoop dat we volgende week niet jankend hier zitten, omdat we opeens naar de 28k zijn gedropt. Misschien volgende week wel gewoon 55. Zullen we dat als polletje doen? Voor een klein prijsvoorspellingetje.
Ja, dan kunnen we eens even kijken hoe vastberaden
wat zeggen
onze luisteraars
zijn. Ik trap er gewoon af. 52k. Ja,
dan moet je,
zeg ik gewoon neer. Hop.
Ja, maar in een polletje kun je niet open vragen doen, toch?
Nee, maar natuurlijk. Die polletje moet allemaal niet...
Nee, we moeten opties geven.
Ja, dus boven de 50. Eerst boven de 50 of eerst onder de 35?
Okay, boven de 50 ga ik dan. Ik ben om, jongens.
Ik denk... Dat we even een week gewoon
voortkappen. Dat geef ik dan ook als optie.
Dat de markt een beetje afkoelt. Dat de indicatoren een klein beetje bijkomen. Dat is mijn voorspelling.
Ja, voortkabbelen is alles boven de 40k, zeg maar. Okay. Ja, dat vind ik ook.
Okay. Nou goed, dan is dat hem. Hey, er wordt hier aangebeld, jongens. We gaan hem afsluiten. Dank voor het luisteren, mensen. Check onze website. Ga naar bitcoinalpha.nl/discord om bij de Discord community te komen. En dan zien we jullie volgende week. Later. Yo.
Bye.